Dames en heren, ik moet zeggen dame en heren op dit moment. Het is 8:15, de afspraak is dat we dan weer gaan beginnen. Bedankt voor uw geduld voor degene die wat langer moesten wachten, maar we hebben op de andere sessies gewacht en iedereen ook de gelegenheid gegeven om hier weer bij aanwezig te zijn dan wel naar de andere sessies te gaan. Sommigen van u hebben in de eerste ronde al de afspraken die ik wil hanteren vanavond vernomen, dus die kennen ze al, maar ik zal ze toch nog maar een keer herhalen. We proberen het in één ronde te doen. Dat kan, dat hebben we net ook bewezen, dus dat zou nu alweer moeten kunnen lukken. Dat betekent dat u elkaar wel mag interrumperen, maar interrumpeert u het debat niet dood. En een interruptie betekent een vraag stellen aan de spreker en niet je eigen stelling poneren en vragen wat een ander ervan vindt. Want dan ga ik gewoon zeggen, dat is geen interruptie. En allerlei stellingen poneren is uiteraard ook geen interruptie. Het college interrumpeert niet. Sommigen hadden net de neiging, maar het mag niet van mij. Maar die krijgen weer een ander privilege. Zij hoeven wat mij betreft alle technische vragen, daar hoeven ze niet op in te gaan. Want u heeft al uitgebreid de gelegenheid gehad en u heeft het nog steeds om die schriftelijk te stellen. Er wordt ook dapper van gebruik gemaakt en blijft u dat vooral doen. Dat werkt goed. De eerste lijst met antwoorden zijn vandaag al gekomen en volgende week krijgt u nog een hele batterij met antwoorden. Die kunt u nog volop gebruiken op 2 en 9 juni. Dus schriftelijke vragen, u mag ze stellen met de zonde van uw tijd. Benut u die anderhalf uur die we maximaal hebben, u hoeft het niet te gebruiken, voor politieke vragen aan de wethouder en aan elkaar. U hoeft ook niet al uw politieke kruid te verschieten. U kunt het voor de algemene beschouwing bewaren als u dat nodig vindt. De wethouder vindt het toch prettig om twee ambtelijke ondersteuners te hebben voor de morele en andere ondersteuning die nodig heeft. Maar ook zij zullen op technische vragen niet ingaan wat mij betreft. Nou, dat lijkt me helder. Dat is aan hem om te beoordelen en niet aan ons. Dus dat moet hij zelf uitvechten. En de heren hebben soms zelfs hun vakantie ervoor opgeofferd. Dus wat dat betreft waardering voor hun aanwezigheid. Wie mag ik over het nu voorliggende aantal punten het woord geven? Meneer Wijntjes zie ik en meneer Stekenburg. Ja, iedereen denk ik, hè. Zullen we eens bij meneer Reinders beginnen vandaag? Met de zet en die kan de bonen, meneer Wijntjes.
Dank u, meneer de voorzitter. Ik moet zeggen dat ik inderdaad in het eerste blok al heb aangegeven dat ik een 45-tal vragen dus heb ingestuurd. Waaronder een aantal gewoon leuke vragen. Maar ik wil toch eventjes een klein complimentje geven aan meneer Kolff. Omdat ik eigenlijk zag dat op het begrotingstotaal slechts 2600 euro per inwoner wordt besteed. En dat is relatief heel, heel goed en heel, heel gezond. Dus daar wil ik hem graag ook de komende jaren dus aan houden. En voor de rest vind ik het weerstandscapaciteit van 1,78 heel sterk. Omdat de landelijke norm zo tussen 1,0 en 1,4 ligt. Dus ook daar mijn compliment. Het enige wat ik wel zou willen vragen, dat is, ik miste eigenlijk de exploitatiekosten, de tekorten van het theater De Kom voor de komende jaren. Ik heb dat niet echt heel duidelijk uit de begroting kunnen lezen. Misschien dacht ik daar. Is dat gespecificeerd? Ja, oké. Okay. Nou, vraag 46 gaat het worden. Dank u, meneer de voorzitter.
Nou, kort en bondig, dank u wel, meneer Reinders. Meneer Vissers, u wilde ook graag. Onze nieuwe Rijnssamenleving.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder is bezig.
Wordt heel goed geluisterd.
Ja. Nee, waar het gaat om het grondbedrijf, waar we dacht ik nog een jaar of 12 geleden nog ongeveer, als het ging om de algemene reserves van het grondbedrijf, nog een 80 in de plus, zitten we nu in de min. En wat denkt het college dus daaraan te gaan doen om dat weer in een positieve richting te krijgen? Dank u wel.
Dat is ook heel kort. En meneer Stekelburg, bent u dit zo kort of heeft u nog wat meer vragen?
Ik denk dat we om 9:30 wel thuis zijn. Maar niet naar mijn betoog. Voorzitter, ik val gelijk met de deur in huis met ons belangrijkste punt. Het is duidelijk dat er minder te besteden is de komende jaren. Het college kiest voor bezuinigen en nog eens bezuinigen. En onze vraag is, is überhaupt overwogen ook iets met bijvoorbeeld OZB te doen? Alles wat mooi en goed is, heeft nu te lijden onder ofwel hard snijden in de budgetten, ofwel het houdt gewoon simpelweg op te bestaan. En ik weet zeker dat heel veel nieuwe geiners zijn die het prima zouden vinden als enerzijds tarieven iets stijgen en aan de andere kant, zeker als gegarandeerd wordt, dat die extra opbrengsten aan de, laten we zeggen, de sociale en groene onderwerpen ten goede komen. Ik denk even aan WSW, groenvoorziening, de bibliotheek, het buurthuiswerk, de popmuziek, het jongerenbeleid, volwassen educatie bij de kom. Het krijgt allemaal harde klappen. Nou weet ik ook wat het verschil is tussen incidenteel en structureel. En we moeten vooral structureel snijden. Als ik dan kijk naar de grote gebiedsgerichte ontwikkelingen, dan dat zijn toch in principe vooral incidentele uitgaven. Maar waarom wordt daar niet wezenlijk op bezuinigd? Ik lees daar eigenlijk niks over. En welke kansen ziet het college om bijvoorbeeld schaalverkleining toe te passen op die projecten of op andere wijze gelden vrij te maken die we desnoods gedurende een bepaalde periode als buffer in kunnen zetten om de grootste klappen van de crisis op te vangen? Want de vraag die daar dan aan gekoppeld is, voorzitter, is: denkt het college dan überhaupt dat de crisis nooit ophoudt? En moeten we niet gewoon plannen voor krappe tijden en over een paar jaar wordt het weer wat ruimer? Bepaalde activiteiten zijn namelijk nu met een pennenstreep in de begroting makkelijk door te halen, maar ze opnieuw laten opbloeien wanneer het economische tij weer keert en weer beter wordt, dat is zoveel lastiger. Of grijpt het college de gelegenheid van de crisis nu aan om de ongewenste bemoeienis van de gemeente met allerlei activiteiten om zeep te helpen? Ik hoop het niet. Nog één opmerking, voorzitter, over de verbonden partijen. We zien daar ook de begroting voor WSW-bedrijven en het college duidt zelf al het risico daaraan dat vanwege nieuwe landelijke regelgeving dat het onduidelijk is wat nou eigenlijk de toekomst daarvan is. Als ik dat lees denk ik ja, maar er is toch vast wel iets meer over te zeggen dan wat er nu in staat. Het is duidelijk dat de budgetten omlaag gaan, er komt een nieuwe wet werken naar vermogen aan. We gaan ook al flink snijden nu in de reïntegratie. En tegelijkertijd zeggen we bij Pauw van, daar verandert voorlopig even niks. Dat vind ik niet geloofwaardig, hoewel ik zou hopen dat het zo zou blijven. Maar er valt toch wel wat meer over te zeggen. Wat staat ons daar te wachten? En moeten we daar dan niet eerder actie op ondernemen? Graag een reactie van de wethouder daarop. Dat was het even, dank u.
Hartstikke goed. Meneer Van Straten, VVD.
Ja, dank u meneer voorzitter. Ja, het staat er allemaal goed voor. Nieuwegein heeft op tijd geanticipeerd op slechtere tijden die eraan komen. En nou, gelukkig blijft er ook dus koopkracht over voor de inwoner. Door de OZB's die niet de pan uitstijgen. Echter, wat ons wel wat zorgen baart, is in deze pagina 100. Pagina 100 geeft een renteresultaat aan. En dan zie je ook heel duidelijk van wat ons belegd vermogen was en wat er nu in wezen aan schulden bijgekomen zijn. En die positie is wel in heel rap tijd verslechterd. En vooral met het risico wat je toch loopt op die gelden die wij aan moeten trekken. De rente die nu laag is. Maar waar het er onzekerheid is of dat het in lange termijn ook zo laag blijft. Ja, is dat toch wel een aandachtspunt waar wij verder op in zouden willen gaan in de komende periode. We hebben het gevoel dat het goed gaat, bijvoorbeeld qua grondbedrijf. Maar we zien toch veel gemeentes die daar problemen mee hebben, dan wel problemen mee gaan krijgen. En daar zouden wij toch de komende jaar iets meer gevoel bij willen krijgen van hoe staan we nou echt voor, wat zijn nou echt de verwachtingen voor het klooster en hoe resulteert dat zometeen dan in onze positie, gaat er zometeen daadwerkelijk weer geld binnenkomen om die leningen af te lossen of blijft dat maar doorstijgen met 10, 20 miljoen per jaar.
Gaat hartstikke goed qua tijd. Meneer Van der Voort.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, we denken dat er sprake is van een evenwichtige begroting, waarin wel scherpe keuzes gemaakt worden met behulp van de strategische heroriëntatie. En dat doet ongetwijfeld op een enkel aantal plekken pijn. Maar we denken ook dat er een uitdaging biedt voor degene die het aangaat, om daar heel creatief mee om te gaan, om zo'n klap om te zetten in een kans. We denken dat het ook kan. En dat we vanuit dat perspectief, denken een evenwichtige nota neerzetten waar we de burger niet extra belasten door OZB te verhogen om onze problemen op te lossen, maar het eerst in eigen huis te proberen. En mocht dat uiteindelijk niet lukken, dan hebben we altijd dat nog achter de hand. Dus in die zin denken we dat we op deze begroting best 2012 in kunnen.
Meneer Koehorst, VSP.
Dank u, voorzitter. Drie puntjes. Eerste vraag. We hebben onlangs de septembercirculaire gehad. En wij willen graag van uit de mond van de wethouder nog even een actuele reactie horen. Ik weet dat er staat een conclusie in die septembercirculaire, maar we willen toch nog even een actuele perspectief geschetst zien van wat nou de effecten zijn daarvan. Tweede punt. Op bladzijde 8 van de programmabegroting vonden wij het volgende citaat. Dit vraagt een hoogwaardig, klein en flexibel ambtelijk apparaat dat met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen kan omgaan en meegroeit. Het komt bijna overeen met een citaat dat ik ook gevonden heb in het collegeakkoord. Twee bladzijden voor die bladzijde 8 zien we dat het aantal formatieplaatsen begin 2011, eind 2011, van 14,5 naar 514,5 naar 501,4 zijn gezakt. Gewoon voor de gedachtevorming. Wat verstaat het college onder een klein en flexibel ambtelijk apparaat? Welke orde van grootte heeft u in gedachten voor een stad van bijna 61.000 inwoners? Vlak onder dat vorige citaat staat het volgende te lezen. Dit vergt ook een type gemeenteambtenaar die beschikt over andere competenties. Sinds Nieuwegein kiest, praat het college over een regiegemeente. Heeft u nu het puntje bepaaltje komt al uitgerekend en begroot wat al die competenties gaan kosten en niet vergeten het laten afvloeien van het aantal ambtenaren. Over de strategische...
Meneer Koehorst, de wethouder fluistert me in dat hij even de laatste vraag niet goed gehoord heeft. Zou hem een keer kunnen
halen? Zal ik hem even herhalen? Sinds Nieuwegein kiest, praat u over Nieuwegein als een regiegemeente. Heeft u nu het puntje bepaaltje komt al uitgerekend en begroot wat die andere competenties gaan kosten? En niet vergeten hoe het af laten vloeien van aantallen ambtenaren. Derde punt over de strategische heroriëntatie. De VSP beseft heel goed dat er bezuinigd moet worden. Maar deze heroriëntatie heeft ons de wenkbrauwen toch doen fronsen. De cultuur krijgt een knauw van 8,5 ton. En op de openbare ruimte en de beeldkwaliteit van onze stad wordt meer dan 1 miljoen beknibbeld. Beide met ingang van 2013. Verder zetten we grote vraagtekens bij het besparen van 1,5 miljoen op het reïntegratiebeleid, om dat bedrag vervolgens in de reserves te storten. We vragen ons niet alleen af of dit technisch kan, maar ook of het wel een besparing genoemd kan worden. Kortom, we hadden veel liever wat meer inhoudelijk gediscussieerd over hoe wij als raad de bezuinigingen in willen vullen. Nu lijkt het er een beetje op dat er met een rood potlood door het papier is heen gewerkt en dat we er nog niet helemaal lijn in zien, behalve het aan een rode lijn misschien. Graag uw commentaar.
Meneer Bamberg, Partij van de Arbeid.
Dank u. Ik heb een aantal vragen en opmerkingen bij de begroting en ook bij de strategische heroriëntatie en nog iets over de belastingen en heffingen. Allereerst ook van ons uit complimenten voor de presentatie, het boekje en proces. De presentatie door de wethouder een aantal weken geleden. En de inhoud. Keuzevrijheid voor de raad, ruimte voor wat nieuw beleid. En een degelijke voorbereiding op de mogelijke gevolgen van de crisis waar we in zitten. Wat het financieel perspectief betreft, daar vond ik op pagina 9, de overheid ondersteunt alleen daar waar nodig. Krachtige taal, maar wel een beetje smal geformuleerd. Wij zien dat graag wat breder en vragen ons in dat verband ook af waar de visie blijft op wijkvoorzieningen. Pagina 10, daar gaat het over de veranderingen in het reïntegratiebeleid. Wij zijn van mening dat die niet mogen leiden tot een hoger beroep op de WBB. En zie ook pagina 7. En we blijven daar als raad graag over geïnformeerd. Niet alleen bij voor- en najaarsnota, maar ook tussentijds als daar aanleiding toe is. Dan uit het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Daar lijkt het op pagina 77 alsof de nullijn op de belastingen ook voor 2014 en 2015 reeds is ingeboekt. En wij vroegen ons af waarom dat is. Waar dat op gebaseerd is.
Politieke samenwerking die dan weer...
Ja, maar dat weten we wel. Op pagina 105 in dat deel wordt gememoreerd dat in 2011 de samenwerking is gestart tussen een aantal gemeenten met betrekking tot de sociale diensten. En dat dat verder geïmplementeerd zal worden, ja. Maar we herinneren er graag aan dat dat wel pas gebeurt na instemming door de gemeenteraad. Dus dat zien we nog wel terug. En op pagina 107 wordt gememoreerd aan goed werkgeverschap. En daar hoort in onze ogen ook bij het geven van het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Laatste vraag wat de begroting zelf betreft, het raadsbesluit. Daar missen wij eigenlijk in het voornemen om 500.000 euro in 2012 en 1,5 miljoen in 2013 toe te voegen ten behoeve van de reïntegratiegelden. Of hoe is dat nou precies verwerkt? Dat is mij niet helemaal duidelijk. Uit de strategische heroriëntatie ook een aantal vragen op pagina 1... valt op dat dit gaat om de eerste strategische heroriëntatie. Wat de vraag oproept, zitten er dan meer in de pijplijn? Dat is een wat eigenaardige woordkeus volgens mij. Op pagina 6 wordt daar genoemd dat we inzetten op ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Ja, mooi verhaal. Maar waar zien we dat dan concreet terug in deze begroting? Zijn daar ook voorbeelden van te noemen? Op pagina 10... daar komt die extra inzet voor reïntegratie weer terug. Vooralsnog, wat ons betreft, gaat dat alleen over 2012 en 2013. En met perspectief voor daarna, maar niet zonder betrokkenheid van de raad opnieuw. En op pagina 10 en 11 is daar sprake van de vervuiler betaald als beginsel. Prima, ook een prima gelegenheid om weer eens in herinnering te roepen dat we nog wat met DIFTAR zouden moeten in deze gemeente. En op pagina 11, wat de strategische heroriëntatie betreft als laatste, daar is sprake van beperking van tijdelijke verkeersmaatregelen. Wij zouden graag bepleiten dat dat niet geldt voor grote evenementen zoals de sluizenlopen, wielerronde, de United Jeugd Cup enzovoorts. En tenslotte over de gemeentelijke heffingen en belastingen. Ja, keurig dat we in deze barre tijden de OZB gelijk kunnen houden en met de lasten niet alleen lager liggen dan vorig jaar, maar ook lager, fors lager dan gemiddeld in de regio en gemiddeld landelijk. Waarvan akte? Dank u.
Dank. Heer Wijntjes, CDA.
Ja, voorzitter, dank. Ook mijn complimenten over deze, moet ik zeggen, zeer leesbare begroting. En een begroting die ook wel een paar waarschuwingen bevat. Dat zeg ik maar tegen iedereen. Als je kijkt naar de structurele kant van de begroting, en de heer Verstraat heeft al iets gezegd, we zijn langzaam zeker ook in een schuldpositie terechtgekomen. En dat is op zichzelf een punt, dat wisten we ook wel, maar dat levert tegelijkertijd ook zorg op, om maar zo te zeggen. Dus, en het tweede punt is wat je ook ziet, is dat de kapitaallasten toch fors toenemen. Dus de flexibiliteit in de begroting is dan het afnemen. Dat is natuurlijk toch wel een trend die op een zeker moment... toch ook al tot stand gebracht moet worden. En dus als je dan praat in deze begroting over bijvoorbeeld investeren in de stad, ja, dan moet je dan ook heel verstandig doen. En dan moet je dus echt drie keer opletten waar je dat wel en waar je dat niet doet. Dus het is echt een tweede punt. Er zijn nog een aantal ontwikkelingen die op ons afkomen, die ook nog niet verdisconteerd zijn in deze begroting. Ontwikkelingen bijvoorbeeld op het terrein van de regiotaxi, die ik voorzie. Omdat ik zit in het ANB Bru en de regiotaxi wordt, althans een onrendabele gedeelte, wordt nu voor een deel betaald uit de gelden die eigenlijk voor wegen en infrastructuur zijn bestemd. Maar dat komt naar ons toe. Er zijn ook besluiten over genomen. Er zal nog een hele heis vragen om dat in combinatie met de WMO, AWBZ en alles wat om ons afkomt, om daar een fatsoenlijk traject voor te bedenken. En het zijn grote bedragen. Het loopt al gauw in de 500.000 structureel voor onze gemeente. Dus dat weet ik. Dus daar zeg ik maar, laten we vooral heel voorzichtig zijn met het inzetten van al te veel nieuw beleid. En dat doen we eerlijk gezegd ook. Laten we ook voorzichtig zijn. Wij snappen heel goed in CDA dat er een forse aanpassing zal moeten komen als gevolg van het bestuursakkoord, wat naar ons toekomt. Dan praat je over pagina 10. Als je kijkt naar de besluiten, ik denk dat de besluitvorming goed geformuleerd is, zoals het nu in de begroting staat, maar dat, omdat we nemen het nog niet op in de begroting, dat is het essentiële verschil met mijn buurman, ook omdat we ook niet precies weten wat het allemaal wordt. Wel is er een indicatie afgegeven, hè, en die indicatie is 5 ton volgend jaar en ik geloof 1 miljoen het jaar erop, of 1,5 miljoen het jaar erop. Maar wij vinden dat, en wij zijn daar ook, laat ik zo zeggen, heel openhartig in. We zijn ook best bereid dat te steunen. En wij snappen ook dat het incidenteel geld is. En wij snappen ook dat je daar maar de algemene reserve voor moet benutten. En dan denk ik dat het ook chic is om even nog heel goed te kijken of je nou het ene compartiment of het andere compartiment moet benutten. Want als het gaat over die buffer economische reserve, daarvan hebben we eigenlijk afgesproken, ja, dit is toch een beetje hardware, hè, om het zo te zeggen. En dit met een beetje software te maken. Maar ik vind dat heel goed als wij aan het eind van het jaar na een grondige discussie over wat we nou echt nodig hebben en ook goed kijken in hoeverre we het oude beleid kunnen omvormen, hè, want dat hoeft dan niet extra te kosten. En dan natuurlijk gaat het ook extra geld kosten, zeker incidenteel vermoed ik dat zo. En dat we dan gewoon, en dan moet u gewoon met een begrotingswijziging komen op dat moment, want dan hebben we als raad over gesproken. En dat is veel beter, is ook veel meer helderder. Het enige wat je dan moet doen is wel een erraten van deze begroting, want dan moet je natuurlijk in het tabelletje, als het gaat over de tabel, pagina 7, moet je er even uitgehaald worden. Pagina 17, moet je er even uitgehaald worden. Maar dat laat onverlet dat het voornemen van het college steunen wij, maar de omvang en mate waarin moeten we echt heel grondig als gemeenteraad bediscussiëren. Dus dat is echt, dat vind ik dus, en dan is het ook juist, dan is het besluit, kunnen we gewoon in stand houden. Dat heeft onze absolute voorkeur, zeg ik maar meteen. Als ik kijk naar een redelijk principieel punt voor deze begroting. Want het was erg verwarrend, moet ik zeggen. Antwoorden aan GroenLinks, de brief heb ik gelezen. Dan de opmerkingen die Monroy en ik hebben gemaakt erover. We hebben ook een brief over gekregen. En als je het op die manier doet, is het ordentelijk en dan begrijpt iedereen wat de bedoeling is. Je kunt de rest de bedragen laten staan, want dat is dan natuurlijk wel een stevig voornemen wat wij als zodanig ondersteunen. Hè. Laten we daar geen misverstand over laten bestaan. Dan, een van mijn liefhebberijen is altijd, even naar de lokale lasten. Ik denk ook dat het heel goed is in deze moeilijke tijd, met zoveel koopkrachtverlies voor de mensen. En dat gaat echt voor zo, want je kunt zeggen dat als de crisis niet verder doorhobbelt, hè, zullen we het dan ook met z'n allen nog een koopkrachtverlies leiden gemiddeld van zo'n 5%. Dat is in de tijd van Balken en de Bos, hè, is dat opgetreden. De staat heeft het even voorgefinancierd en vervolgens wordt er bij ons neergelegd. Dat zal er gewoon gebeuren. Daar kun je ook niet aan ontkomen. Dat is alsof regen in de herfst kun je niet ontkomen. En dat hoort nu eenmaal bij dit gebeuren. En dan vind ik het juist heel goed dat wij erin slagen om in ieder geval rond die lokale lasten daar geen bijdrage aan te leveren. Zelfs nog een klein beetje een oplossing aan te leveren. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat wij zelfs nog geloof ik een lichte teruguitgang hebben. Als ik het zo zie. Ten opzichte van het voorgaande jaar. En dat is iets waarvan ik denk dat is eigenlijk helemaal goed. En dat mag ook heel goed uitgepond worden. En wel met die gedachte dat wij de bulk van onze voorziening in stand houden. En natuurlijk een aantal ingrijpende keuzes gemaakt worden die natuurlijk ook pijn doen. Dat geloof ik. Maar ik wil het van onze voorzieningen bij verstand. En dat vind ik inderdaad een compliment aan dit college waard. En ik denk dat het ook voor een volgend college, zeg ik maar tegen de overkant, om maar zo te zeggen, dat een waardevol uitgangspunt is.
Dus meneer Stekelenburg, u wilde net op je plaatsen. De eerste van deze sessie.
Mooi verhaal, voorzitter, werkelijk. En ik kan uw argumenten goed volgen. En ik snap ook uw verhaal over koopkracht. Maar ik denk dat, en dat is een beslissing die wij nu voor, laten we even zeggen, Nieuwegein gaan nemen. Nou, laat maar zeggen, dat is gewoon zo. Wij gaan harde keuzes maken, als het aan deze begroting ligt, en aan het college. Maar ik ben vooral geïnteresseerd dan even in uw reactie op wat ik net zei. Wij gaan nu een aantal harde keuzes maken. Dat betekent dat een aantal voorzieningen of drastisch worden teruggedrongen, ofwel worden overgelaten aan een marktinitiatief. Dan weet je niet wat er uit voor terugkomt. Sommige dingen verdwijnen echt. En dat doen wij nu met één pennenstreek. Terwijl misschien de economie over 4 of 5 jaar, of misschien wel veel eerder, een beetje aantrekt. En dan krabben we ons tegen die tijd achter het oor. En vooral ook de nieuwe Gein. Die denkt, ja, waarom hebben we dat ons door de vingers laten glippen? Had dat niet op een andere manier gekomen? En dan denk ik, dat denk ik serieus, dat er echt een hele hoop nieuwe Geinen zijn die ondanks het koopkrachtverlies dat door landelijk beleid over ze heen komt, dat ze toch zeggen, ja, dan toch maar iets meer investeren. Want anders verdwijnen er dingen uit onze stad die ons al heel na aan het hart liggen.
Meneer Wijntjes.
Ah, dan wil ik graag op reageren. Als je naar alle maatregelen kijkt die mogelijk zijn in de sfeer van de bezuiniging, zijn ze ook altijd allemaal weer op een termijn van 4 jaar weer te herstellen. De kom wordt niet gesloten. De bibliotheek wordt niet gesloten. Het gemeentehuis wordt niet gesloten. Het blijft er allemaal. Het is alleen maar hier en daar een pondje minder en hier en daar een kilo minder. Dat herken ik wel. Maar het blijft allemaal bestaan. Dus als het over 4 jaar weer goed gaat, kunnen we het ook weer allemaal aanvullen. Dat is ook weer mogelijk. Dan hebben we nieuwe beleidsopties. Dus dat is de reactie. Dus u moet, ja, u moet me zo denken. Ja, als het over 4 jaar weer goed gaat, ja, dan hebben we eigenlijk op dit moment helemaal niets verspeeld.
Ja, dat klinkt op papier heel mooi. En ook hier, ja, ik snap uw argumenten, maar ik ben het toch niet mee eens. Ik denk als wij bijvoorbeeld het bibliotheekwerk te veel laten wegzakken, juist in de tijd waarin er steeds minder gelezen wordt, ja, dan hoeven we dat over 4 jaar of over welke termijn ook al helemaal niet meer te proberen. Dan is dat gewoon, wordt het, ja, laat maar zeggen, een uitstervend kindje. En dat, ik denk dat dat ook geldt voor bijvoorbeeld popmuziekbeleid, waar we jarenlang geprobeerd hebben, nou, als het aan ons ligt, hadden we er meer geld in gestoken. Maar ja, daar geloofde op een gegeven moment ook niemand meer in. Dus we moeten nu doorzetten of niet het verhaal ophangen van, als het straks beter gaat, dan stoppen we er wel weer wat geld in en dan bloeit het weer op. Daar geloof ik niet in.
En nu wil de meneer van der Voort even reageren, als mag, meneer Wijntjes.
Ja, maar hij reageerde mee. Hè?
Dus... Jawel, maar dat is een aanvullende opmerking.
Ik had dus de reactie op vragen aan meneer Stekelenburg willen stellen van, als tussen nu en 4 jaar blijkt dat we door de bezuiniging nu op bibliotheekwerk de bibliotheek geen recht van bestaan meer heeft, dan moet je je afvragen of je daar de komende 4 jaar nog geld in moet steken.
Dan gaat nou de heer Wijntjes reageren.
Nou, op die laatste opmerking moet de heer Stekelenburg maar even reageren, maar ik ga vanuit de bibliotheek gewoon blijft bestaan. De bibliotheek zit in een nieuw huis. In dat nieuwe huis zijn er veel nieuwe mogelijkheden te bedenken. We zouden daar overigens ook eens met de raad over moeten debatteren. Hè, van hoe bevorder je nou lezen bij jonge kinderen? Hoe bevorder je nou lezen bij mensen die bijvoorbeeld niet in deze samenleving zijn opgegroeid? Dat zou heel aardig zijn om daar eens even een flink debat over te voeren. Dat kunnen we niet nu doen. Maar die uitnodiging neem ik aan als we zeggen, nou, daar gaan we eens over praten, de bibliotheek. Graag, dat moeten we doen. Maar wij nemen geen beslissingen die tot sluiting van voorzieningen leidt. Dat doen we dus niet in deze voorstellen. Dat vind ik dus ook winst. En dan kan je wel zeggen, ja, je hebt een mooi praatje jij, hè, van het CDA. Want dat zeg je eigenlijk, hè, maar... Maar nog een vraagje nu, als ik u toch ook nog even mag... U moet toch heel trots op ons zijn dat het zo goed gaat met de afvalstofheffing, hè?
En neemt u dan gelijk even de beantwoording van de heer Van der Voort.
Want u was tegen de verzelfstandiging van de RMN, maar die heeft er wel toe geleid dat wij toch wel, als je kijkt naar de score... Dan is dat toch, ten opzichte van bijvoorbeeld in Utrecht en zo, is dat toch allemaal helemaal goed.
Eerst meneer Stekelenburg en dan nog mevrouw Verbeek.
Nou, laat ik met die laatste opmerking beginnen. Wij hebben vanaf het begin dat de zaak van de RMN ging spelen gezegd, en dat is nog steeds onze overtuiging, dat intern die kosten ook bespaard hadden kunnen worden, waardoor we het tarief hadden kunnen verlagen. Dat weet ik zeker. Maar veel belangrijker vind ik nog, wat u zegt, al die voorzieningen blijven in principe in stand. Ik geloof dat niet zo. Als ik nu lees dat voor de volwassen educatie bij de KOM de tarieven gewoon echt kostendekkend moeten zijn. Ik weet, omdat mijn vrouw daar in het verleden ook heeft gewerkt, dat de aanvragen en de belangstelling daarvoor al steeds verder is teruggelopen. Omdat op basis van bezuinigingen de tarieven al noodgedwongen gestegen zijn. En ik weet zeker, als dat nu echt kostendekkend gemaakt wordt, dan gaat echt die volwassen educatie gaat verdwijnen. Mensen gaan dat in andere plaatsen zoeken. Dat krijgen wij niet meer overeind. Dat zou ik echt heel erg zonde vinden.
Maar er ligt natuurlijk ook dan een opgave voor de KOM om goed naar de kosten te kijken.
Ja, tuurlijk.
Ja, nou ja, dan bedoel, daar zit ook een de
oplossing. Dat is mijn punt. Dat heeft de KOM al vele jaren gedaan. Ik weet dat ze daar echt al gesneden hebben waar het maar kan. En ga je nu dus de kosten of de tarieven kostendekkend maken voor volwassen educatie, dan verdwijnt dat gewoon het Nieuwe Rijn. Dat is echt een gegeven. Dan moet je gewoon op basis van realiteit, naar de afgelopen jaren kijkende, moet je dat gewoon toegeven. En dan nog de vraag van meneer Van Voort. Die ben ik even ontschoten.
Nee, de vraag was, als je de bibliotheek niet meer zou financieren, althans minder zou financieren, en daardoor zou daar minder gelezen worden, die hangen voor mij niet oorzakelijk samen. want de functie blijft bestaan, dan heb je dus een ander probleem te pakken. Dan moet je je afvragen of je überhaupt nog in de bibliotheek moet investeren.
Ja, kijk, laat ik daar twee dingen op zeggen. Ik vind dat gewoon een goede bibliotheek, dat een plaats heeft in iedere stad. En vervolgens is daar een bibliotheek is meer dan alleen een rek met boeken. Dat hebben de mensen zelf ook op hun eigen site overigens prima uitgelegd, denk ik. En vervolgens kun je de discussie aangaan met elkaar, zoals het CDA ook uitnodigt, om eens te kijken van hoe zouden we een bibliotheek in de meest brede zin interessanter kunnen maken, ook voor de jeugd. En ik vind ook dat we daar een taak in hebben. Zo doen we dat op een hele hoop andere terreinen ook. En want ik weet ook zeker met u dat als wij nu onze energie daar terugtrekken en we zetten alleen een rek met boeken neer en die kun je lenen. Ja, dan is dat kindje ook al met het badwater weggegooid. En dat krijgen we echt niet meer terug. Dan hoeven we over 5 jaar hoeven we dat niet meer te gaan proberen, weet ik zeker. Dat is
mevrouw Van Beek wilde graag reageren op de heer Wijntjes, volgens mij.
Ja, een uur geleden of zo, maar nee, is overdreven. Ja, maar. Ja, ja. Meneer Wijntjes, u zegt, vraagt aan meneer Stekelenburg over dat hij, of hij blij is dat de RMN, dat goedkoper uitgevallen is. Heb ik een tegenvraag aan u? Vindt u niet verschil erg groot met Utrecht? Utrecht die bespaart 50%. Waarom kunnen wij dat niet?
Utrecht zit op een tarief voor één persoon voor 2,60 en meer persoons ook op 2,60. Wij zitten voor één persoon 156, dat is 100 euro minder ongeveer, hè? En op 2,23. Dus wij door de hele. Dus als Utrecht flink aan bezuinigen. Ja, dat kan ik niet bij voorstellen, gelet op de tarieven zoals die er nu zijn. Kijk maar naar het verschil. Zijn ook de hoogste lasten per persoon in de hele regio. Dus ja.
Wij betalen ook voor Utrecht, meneer Wijntjes.
Oh ja? Dat is mij niet bekend.
Dan wilde meneer Wijntjes nog iets anders was.
Ik had nog één.
U heeft nog gesprek daar. Dus
ja, ik heb nog een vraagje rond de grote projecten. De wethouder weet dat ik altijd heel erg veel belangstelling heb voor het adequaat inpassen in het landschap van niet alleen fietsroutes, maar ook bedrijventerreinen en speciaal klooster. Dat is even een vraagje. Op de agenda staat wel natuurlijk uitgift en al die dingen meer. Ik vind dat wij volgend jaar, zou ook eens een ambitie moeten zijn, het dus over beeldkwaliteitsplannen even met elkaar moeten hebben. En dan vooral ook de inpassing in relatie tot, en dan of er wel of niet in de haven komt, is ook relevant. Maar wij zijn 2 weken geleden op excursie geweest in Laaghaven. Het was een hele goede bijeenkomst, op uw uitnodiging overigens. Goed voorbereid. Maar ik had een gevoel van plaatsvervangende schaamte toen ik in de gemeente Houten keek naar onze gemeente. Op de eerste plaats, je kijkt vanuit Kasteel Heemstede in de docking stations van het V&D-gebouw. Nou, dat is natuurlijk geen gezicht, vind ik. Dat is gewoon. En daarnaast, ja, de Van Wijk is een goed bedrijf, maar er is daar gewoon een kermis van voertuigen, een rommel. En ik vind dat we dat nou echt eens een keer op de agenda moeten zetten van een commissie om daar eens wat aan te doen. Ik denk overigens ook dat het zo is, dat als we dat doen, dat we misschien ook wel die laatste stapje in het klooster ook veel gemakkelijker gerealiseerd krijgen, omdat je dan ook tegemoet komt om heel wat bezwaarmakers.
Oké, en dan is Leefbaar Nieuwegein iets later aangeschoven. Meneer de Jong is de woordvoerder. De spelregels van de vorige ronde gelden nog steeds, meneer de Jong, dus u kent ze.
Ik had niet anders verwacht. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eerst even een korte vraag. Er wordt op een gegeven moment op pagina 100, even spieken, ik dacht zo uit mijn hoofd 109. Nee, 101 en 102, sorry. Daar wordt over kredietrisico gesproken in de programma.
Even de pagina nog een keer noemen.
Sorry?
Eén keer pagina nog noemen.
101 en 102, het loopt over, over kredietrisico. Daar staat in dat het positief, of het saldo van de beleggingen slechts 9,2 was en dat er daarvan 8,5 miljoen belegd is bij de overheid of aan de overheid geleerde instanties. Mijn vraag is even, wat is er met die andere 700.000? Is die bij minder solide organisatie belegd, omdat de zin die daarna volgt, wanneer er in de toekomst, met andere woorden, het heeft nu even niet goed gegaan, maar als we het weer mochten doen, dan doen we het beter. Of zit ik zie ik beren de weg die er niet zijn. Dat was even een eerste vraag. Ik heb al aan de wethouder in bij een eerder gelegenheid wat dingen gevraagd over het grondbedrijf. Naar aanleiding van een onderzoek waar ik toen even naar verwees. Wat uitgevoerd was, waarin schokkende resultaten kwamen over de stand van zaken bij sommige gemeentes. Dat die daarmee, laten we zeggen, financieel een uitgebouwde wankelijke positie kregen. Daar heeft de wethouder overigens keurig op gereageerd. Maar het zijn toch nog een paar open eindjes wat mij betreft. Wij hebben nogal wat plannen in de zin van nieuwbouw, ontwikkeling van bedrijvenparken, etc. Dus op het moment dat het geen eigen grond is of we hebben het verworven, aangekocht met geleend geld, dan drukt de rentelast daar enorm op. En als ik kijk naar de stukken in de begroting, dan zeg ik dat ik zie daar een deel van terug in een overzichtje. Ik vroeg me even af, is dit compleet, is dit volledig of hebben we nog meer zaken waar we willen gaan bouwen die benoemd moeten worden, allemaal met geleend geld is. En dat gaat bijten op twee punten. A, de grondprijs waarvan u de laatste keer zei, wij gaan ervan uit dat die nog steeds 1% stijgt. Is mijn vraag, waarop baseert u dat? Want iedereen heeft het over dat grondprijzen zakken. En twee, de uitgifte van gronden voor bouwen, voor projectontwikkelaars enerzijds voor woningen en uitgifte van gronden voor bedrijven die op bedrijvenparken zitten, loopt landelijk continu vertraging op. En waarom zou dat in Nieuwegein niet het geval zijn? En als dat zo is, hebben wij dat volledig in de begroting verwerkt. Dat ten aanzien van grondbedrijven. Dan heb ik nog een andere vraag over personeel en organisatie. Dat als derde punt of vierde punt staat. En er werd eigenlijk ingegeven door de vraagstelling die de PvdA had gesteld over de strategische heroriëntatie. Er staat in bezuiniging te realiseren, 3 medewerkers moeten ontslagen worden in het kader van de communicatie binnenstad. Nou, een uitermate interessant antwoord. En dan blijkt eruit dat er nog 2 medewerkers zijn. Die vraag moet namelijk opgesplitst worden in feite in A en B gedeelte. 2 medewerkers vaste dienst die in plaats van 32 uur in de week nog 22 uur gaan communiceren over de binnenstad. Nou, de binnenstad is onderhand bijna klaar. Dat maakt me ernstig. Ben je niet geweest? Oké, goed. We kunnen nog een gebouw erbij zetten, dat heet de Kom. Maar in ieder geval, dan moet je dus 22 maal 2, dat is 44 uur in de week, moet je daarover communiceren. Ik schrok daarvan. Vervolgens is het gewoon dat er dan een enorm betoog komt over, ja, eigenlijk zouden we het moeten herplaatsen, maar dan weet ik niet of dat kan, et cetera. En dan komt een heel verhaal over vigerend beleid, flankerend beleid met de vakbond afgesproken enzovoort. Inspanningsverplicht, een resultaatsverplicht, je kan het zo gek niet bedenken. En dan denk ik, wacht even, dit is toch dezelfde overheid, of dit is toch een onderdeel van de overheid, die al jaar in jaar uit nu kraait, flexibilisering, inzet van mensen, makkelijker ontslagregeling. En wij gaan vervolgens, als het op onszelf betreft, het helemaal dichtmetselen. Mijn suggestie is of de wethouder zou willen overwegen om voortaan, en daar zou hij bij 2013 al een begin mee kunnen maken, misschien kan ik nog voor een deel inpassen in de strategische heroriëntatie, om alle projectgerelateerde FTE's via een payrollorganisatie aan te trekken. Dat doet namelijk de centrale overheid ook. Dan heb je van al dit soort ongelooflijk kul van 5 jaar, hoe noemen ze dat met mooi woord, resultaatverplichting en begeleiding. Het is gewoon van de vorige eeuw dat we dat er vanaf zijn. Dat is mijn vraag. Of dat kan en zo ja, op welke wijze je haar daar informatie willen geven. Dank u wel.
Dank meneer de Jong. Welkom ook meneer Verhaar. De fractiegenoot heeft het woord rechtsgevoerd, dus ik neem aan dat u niet meer nog aanvullende vragen stelt. Dan stel ik voor dat de wethouder gaat pogen om al die vragen te beantwoorden.
Mag ik constateren dat de vragen die meneer de Jong stelt allemaal technische vragen zijn? Dus daardoor geen antwoord
op. Dat mag u van mij constateren, maar u weet wat we afgesproken hebben. De wethouder mag zelf.
Dan wou ik graag aan de wethouder meegeven dat hij ze ook zodanig.
Jazeker. Het is dan de wethouder zelf.
Volgens mij is de wethouder wijs en autowijs genoeg om dat zelf te bepalen.
Zal ik maar beginnen, voorzitter?
Ja hoor, u heeft van mij het woord gekregen, dus u mag gaan. En u mag interromperen, hè?
Ik heb allerlei vragen en ook opmerkingen gehoord. En ik wou maar beginnen bij de begroting zelf en daarna praten over de strategische heroriëntatie. Alhoewel daar natuurlijk een duidelijk verband tussen zit. De begroting is de begroting 2012. En ik denk dat wij erin geslaagd zijn, en ik heb ook enkele van u dat horen zeggen, om een helder en degelijk verhaal neer te leggen dit jaar. Een leesbare begroting gewerkt, waar slagen in zijn gemaakt ten opzichte van vorige keren. En dat zullen we ook, hebben we ook als voornemen om dat te blijven doen. Dat even ter inleiding. Het zijn natuurlijk op zich ingewikkelde tijden waar we in leven. Ingewikkelde tijden, economische crisis, kabinetsbeleid wat soms noopt om dingen anders te gaan doen, om dingen minder te gaan doen. Wetwerk en bijstand die per 1 januari 2012 wijzigt. De wetwerken naar vermogen die per 1 januari 2013 zal worden ingevoerd. Nou, over deze onderwerpen hebben we ook gemeend u apart te moeten informeren in een informatieavond. Ben ik dat zelf?
Lijkt op van wel.
Ik denk het wel. Om u te informeren in een aparte informatieavond die in december zal plaatsvinden. En ook dan de besluitvorming te laten plaatsvinden waar de heer Wijntjes en ook anderen van u vanavond op hebben gedoeld ten aanzien van tijdelijke incidentele middelen om het reïntegratieverhaal op een goede manier te kunnen ombuigen. Dat zijn zaken die in december wat ons betreft aan de orde komen en waar we tijdens de raadsinformatieavond op terug zullen komen. En ook de besluitvorming zal in december plaatsvinden. En ja, meneer Wijntjes, we gaan dus het erratum toevoegen aan de begroting om op pagina 17 die wijziging door te voeren.
Meneer Wijntjes.
Ja, interessante vraag. Het is gelukkig geen spelletje, geen ja, geen nee, want daar heb ik het fout gehad. Ik had een andere vraag had ik voor ogen. Daarna komt gewoon ook een ordentelijke begrotingswijziging. Waarbij we de eerste begrotingswijziging 2012 inhoud geven. Daar komt veilig op neer. Prima.
Zoals het hoort. We hebben ook voor de rest in mijn optiek het op de juiste manier vormgegeven in begroting en strategische heroriëntatie. Alleen op pagina 17 staat een staatje van hoe de economische buffer zich de komende jaren zal ontwikkelen. Daarin hebben we eigenlijk het voornemen om die onttrekking eruit te doen opgenomen. Nou, dat kun je natuurlijk eigenlijk pas doen op het moment dat je de besluitvorming hebt laten plaatsvinden. En dat zal dus in december gebeuren op de geëigende manier. Maar nogmaals, we leven in lastige tijden. Er komt veel op ons af. Er is ook al vanavond een aantal keer gerefereerd aan de positie van het grondbedrijf, die in veel gemeenten in ieder geval tot zorgen leidt. En bij ons ook extra aandacht vraagt de afgelopen tijd. Het grondbedrijf vertoonde naar aanleiding van de jaarrekening 2010 een tekort van uit mijn hoofd 2,3 miljoen. We hebben gemeend om daar flink wat inzet op te plegen het afgelopen jaar, 2011, om te komen tot een resultaatsverbetering in de afzonderlijke grondexploitaties. Dat heeft ertoe geleid dat we ten aanzien van de jaarrekening 2010, dat heeft u ook kunnen zien in de stukken die over het grondbedrijf gingen, heeft ertoe geleid dat we een flink bedrag hebben goedgemaakt in die grondexploitaties. En dat kun je bijvoorbeeld terugzien in Blokhoeven, in Hoogzandsveld, Lekboulevard, in de diverse grondexploitaties die we hebben lopen. Maar we hebben ook gemeend om een realistischer inschatting te maken over de toekomstige opbrengsten die het grondbedrijf heeft. En we hebben daartoe ook besloten om, en daar heeft u als raad ook mee ingestemd, om de opbrengstenstijging die tot voor kort gehanteerd werd van 2%, om die terug te brengen naar 1%. En dat is, om maar even in te gaan op de vraag van Leefbaar Nieuwegein, die je al dan niet als technisch zou kunnen beschouwen, maar het is ook een politieke vraag. De opbrengststijging is teruggebracht naar 1%. En dat is gezien het soort grondexploitatie wat we in Nieuwegein hebben lopen, als je het overall berekent, is dat een realistische raming. Als je dat vergelijkt met andere gemeenten, waar soms nog percentages van 3, 4, soms 5% wordt gehanteerd, zitten we in Nieuwegein aan de voorzichtige kant. 1% opbrengstenstijging in een individuele grondexploitatie, bijvoorbeeld Hoogzandveld, zou ik niet aanvaardbaar vinden. Maar daar waar we kijken naar bijvoorbeeld het klooster, zit daar absoluut een plus in, waardoor we het reëel vinden om over heel Nieuwegein genomen een grondopbrengstenstijging van 1% te hanteren.
Meneer De Jong heeft daar een vraag over.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, mijn vraag was eigenlijk een beetje ingegeven door het staatje wat in de programmabegroting staat. Beginnend op pagina 124, overlopend naar pagina 125. Er staat voor de verliesgevende grondexploitatie zijn per 1-1-2011 de volle voorzieningen gevormd. En dan praten we over 86 miljoen ruim. Het is natuurlijk heel actueel dat je zegt van, wat zijn de inschattingen voor 1-1-2012? Want daar beginnen we nu mee, daar heeft het programma ook over. Het is leuk wat we in 2011 hadden, maar is het veel verbeterd of is het enorm verslechterd? En dat was eigenlijk aanleiding mede van mijn vraag. Omdat uitgifte trager gaat dan toen we een jaar geleden dachten. Grond verwerven en mensen vinden die daar ook echt huis op willen bouwen. Gezien de stagnatie in de woningmarkt krijg je het probleem dat men waarschijnlijk niet wil bouwen. Omdat ze zeggen, ik verkoop ze, dus die staan te lang leeg. En die krijgt versterkend effect. Dus dat was eigenlijk de aanleiding om mijn vraag op dat punt van nader te specificeren.
Een toelichting op een eerdere vraag, begrijp ik.
De voorzieningen zoals die zijn opgenomen, het is wel, dat vind ik toch wel bijna een technische vraag geworden, mag ik zeggen. Maar goed, de voorzieningen die op pagina 124, 125 zijn opgenomen, die 86 miljoen, dat zijn voorzieningen die we wettelijk moeten treffen ten aanzien van deze grondexploitaties. In de binnenstad staat daar een bedrag van 52 miljoen. Dat kan u niet onbekend voorkomen, dat bedrag. Dat zijn voorzieningen die we moeten treffen, maar dat staat eigenlijk los van het resultaat van het grondbedrijf. Het resultaat van het grondbedrijf vindt u daar, diezelfde pagina 124 bovenaan. Daarvan heb ik zojuist gezegd wat ik daarover gezegd heb en daar hebben we ook al eerder over gesproken. En daar worden verbeteringsslagen in gemaakt. Het gaat er uiteindelijk om dat het resultaat van het grondbedrijf weer een positieve lijn gaat vertonen. Die voorzieningen zijn alleen maar wettelijk verplichte voorzieningen die we moeten opnemen om die grondexploitaties te kunnen draaien. Nee, ik heb het over het resultaat gehad van 2010 en ik heb het over het resultaat gehad wat we nu beogen in 2011. Dat er een verbeteringsslag is gemaakt en dat we tegelijkertijd, daarom is het nog uiteindelijk nog steeds een klein negatief saldo, uiteindelijk ook een realistische slag hebben gemaakt door de opbrengstenstijging van 2% naar 1% terug te brengen.
Oké, dat lijkt me helder. Gaat u verder met de politieke vragen?
Ja, die 1% die hanteren we nog steeds. En die ziet over heel Nieuwegein alle grondexploitaties. Het is een gemiddelde. En ik denk dat ik daarmee ook meteen een vraag van ONS heb beantwoord over het grondbedrijf.
Ik wil toch nog een vraagje over stellen. Uw PvdA-collega gisteren op het Politiek Café, gaf als antwoord op de vraag van de markt, die over de huizenbouw gingen, van, want die zit allemaal met de vondprijs, de vrijnaamprijs, dalen. Daar komt u, hè, daar komt u. Dus ook de residuele grondwaarde daalt dan, en meer dan evenredig. Hè? Dat is in die modellen is het helder. Het was het antwoord van uw collega van de PvdA. Wij doen niets aan onze grondprijzen als het om de woningen gaat. Deelt u die opvatting? Want ik heb dat een beetje een Oostblok-benadering genoemd.
Ik denk dat mijn collega, ik was er overigens niet bij, en ik denk dat sommige raden het leuk vinden als het college met twee monden spreekt, maar dat doen we natuurlijk niet. Maar bijvoorbeeld ten aanzien van de opbrengsten van het klooster, waar de gronduitgifte boven verwachting gaat, en in elk geval ook de reserveringen die daarop zijn, hebben wij grondprijzen vastgesteld. En er is op dit moment geen enkele aanleiding om die grondprijzen naar beneden te brengen. Daar zal collega Lubbingen ook over gesproken hebben.
Nou net niet over dat soort type grondexploitaties. En dat soort type bedrijven. Het ging over de
maar ik was er gisteren niet bij, dus dat maakt het wat lastig. Maar ik weet wel dat de hoogleraar die daar gisteren sprak, het gehad heeft over een algehele Nederlandse situatie. En daar waar wij hier in een gebied zitten, waar woningen over het algemeen, de woningschaarste over het algemeen nog vrij hoog is, en dus ook de grondprijzen niet per definitie te hoeven worden afgeraamd. Dat is mijn antwoord. Meneer Wijntjes, voorzitter.
Ik ga nu verder.
Ja, ik moet via de voorzitter praten.
Nou, het gaat goed hoor.
Dan heb ik een vraag gezien van Trots over de tekorten op het theater en de risico's die daarmee gepaard gaan. Nou, we hebben al antwoord op gegeven in de technische vragenbeantwoording. Een vraag van de PvdA was dat, als ik het goed heb. Vraag 17 van de technische vragen. Daarin staat opgenomen dat de tekorten van het theater meegenomen zijn in de risicoposten zoals die in de strategische heroriëntatie zijn verwerkt. Dus het bedrag wat wij gaan besparen, dat is opgebouwd uit meerdere elementen. En een van die elementen is een aantal risicoposten. En in die risicoposten zit ook mogelijke tekorten van
mag, mag
de kom.
Mag ik even een korte toelichting op dat punt vragen?
Dat mag.
In die beantwoording van het totale tekort op kunsteducatie was de vraag 3 van PvdA in het kader van de strategische heroriëntatie. Kwam dat bedrag uit op ruim 750.000. En u zegt, het taakstallend bedrag is 4 ton. Dus dat vond ik een hele uitdagende zin. Dan denk ik, je stelt je als taak dat het maar 4 ton is. Maar werkelijkheid is 7,5 ton. Of leef je dat verkeerd?
Nee, dat is ook zojuist in de sessie boven aan de orde geweest. Die ging over cultuur. Maar daar wil ik nog wel kort op ingaan. Het totale budget voor het kunstencentrum, wat wij als subsidie uitkeren, is 750.000 euro grofweg. En daarvan is daar 750.000 euro subsidie voor het kunstencentrum. En daarvan is een bepaald deel gereserveerd voor volwasseneneducatie. We hebben niet exact de nauwkeurige gegevens voorhanden, omdat Theater de Kom die niet zo als zodanig verstrekt of inzichtelijk maakt. Maar naar onze inschatting is het bedrag wat beschikbaar is voor volwasseneneducatie om en nabij de 4 ton. En daarvan zeggen wij, volwasseneneducatie vinden wij een activiteit waar we zeker in deze tijd als gemeente pas op de plaats gaan maken. En daarom schrappen we die 4 ton. Mocht nou blijken dat dat 3,78 is of 4,21. Dan zullen we ook de heroriëntatie op dat punt wat bijstellen. Exact.
Ga er verder.
Dan heb ik een aantal opmerkingen gehoord over OZB, met name van de kant van de SP. En daar is ook al door u onderling over gesproken. Ik heb daar niet zo gek veel meer aan toe te voegen. We hebben de OZB gemeend niet te moeten verhogen om inwoners de gelegenheid te geven om hun centjes zoveel mogelijk zelf te besteden. En de lastendruk in deze tijd niet te laten stijgen. En ik ben het ook eens met de opmerking van het CDA dat we dat zoveel mogelijk moeten uitventen, want dat is niet elke gemeente gegund in deze tijd. Daar waar het overigens ook niet elke gemeente gegund is om een weliswaar hier en daar een bezuiniging te doen die pijn doet. Maar de bezuinigingen in zijn algemeenheid zijn in deze gemeente ook nog echt wel te overzien ten opzichte van heel veel andere gemeenten om ons heen. Waar zaken echt definitief worden geschrapt. En dat zijn we hier in Nieuwegein niet van plan.
Korte introductie, en de heer Jong had nog een vraag. Oh, meneer Stekelburg, even de microfoon aanzetten, meneer Jong.
Ik dacht dat hij aanstond. Maar zou het niet een mooi gebaar zijn geweest dat als we de burger toch het groot aantal jaren die geconfronteerd zijn met stijgende huizenprijzen en niet altijd gelijktijdig met dalende tarieven, dat hij per saldo jaarlijks meer ging betalen. En dat hij nu ziet dat de prijzen van de huizen alleen maar aan het zakken zijn. Dat hij zegt, ik snap er nog niks van, maar ik betaal nog steeds hetzelfde. Omdat het is, als het één zakt, dan gaat het andere omhoog en dan blijft het gelijk. Maar het is wel dezelfde persoon die ook geconfronteerd wordt met, zoals de heer Wijntjes ook zo mooi even uiteenzette, met dat zijn ziektekostenverzekering omhoog gaat, gas, water, licht, hebben ze die wortel met 5%. En die denkt, hoe kan het dan zijn dat alles zakt, maar dat blijft gelijk. Dat is een gemiste kans naar de burger toe om te laten zien van, wij denken mee. Wij vertalen dat, we denken mee door het niet te laten stijgen. Ja, dat zou natuurlijk de omgekeerde wereld zijn. Maar
niet alles zakt natuurlijk. Want die burger ziet heel veel prijzen om zich heen. Sommige dalen, maar de meeste stijgen. De meest stijgen. Van benzine tot schoeisel, van bananen tot eieren, van bieten tot aardappels. Het stijgt allemaal. En wat niet stijgt, is de OZB. En dat is heel mooi.
Met een 5% koopkrachtverlies. Dus er zitten uw bananen en uw aardappels zitten daar al in verdisconteerd. Dus dan zeg ik gewoon, dit is wat de gemeente, de burger zegt, ik moet het teer in de rendering zetten. En die verwacht eigenlijk ook dat zijn overheid dan ook in dezelfde mate daar ook iets van terug laat zien. En wij maken een heel groot gebaar, dat heet pas op de plaats. Maar dat is in de ogen van de burger, denk ik, mager.
Meneer Kolff, wilt u misschien wat fruitig op dit antwoord reageren? En wel, dan gaat daarna naar meneer Stekelburg.
Het is zo dat wij als gemeente in principe een lagere heffing hanteren dan vorig jaar. In totaal is de heffing met 1,3% gedaald. En dat is als gevolg van het feit dat wij ten eerste de OZB niet alleen maar niet verhogen, maar ook niet indexeren. En ten tweede dat de afvalstoffenheffing en de rioolheffing er in totaal voor zorgen dat onze totale gemeentelijke lasten met 1,3% dalen. Je kunt als gemeente, als je OZB als inkomstenbron hanteert, heb je te maken met de WOZ-waarde, dat is de grondslag. En vervolgens heb je te maken met de heffing. Dat is gewoon een gebruikelijke systematiek in Nederland, waarbij we zeggen van nou, als de WOZ-waarde daalt, heb je een iets hogere heffing met hetzelfde resultaat. Overigens, het feit dat een WOZ-waarde zou dalen, dat heeft wel positieve gevolgen voor inwoners. En dat zit dan meer in hun inkomstenbelastingssfeer. Met de OZB-heffing zullen we echter wel moeten rekenen. He, dus een lagere WOZ-waardering heeft voordelen, maar dat hoeft niet per se vanuit gemeentelijke optiek. Maar ik vind het in deze tijd al een kunst om de OZB volledig gelijk te houden en eigenlijk te laten dalen doordat we niet indexeren.
Meneer Stekenburg, heeft lang moeten wachten, maar u bent er de beurt.
Ja, zo gaat dat. Ik heb een vragende opmerking richting de wethouder. Ik vermoed dat we bij de beschouwingen nog wel terugkomen. Maar even iets over wat u zegt, ja. Als je de OZB laag houdt, dan bescherm je een beetje de koopkracht en dan kunnen mensen zelf verzinnen waar ze hun centjes aan uitgeven. Ja, ik snap wel dat uw beredenering is. We zijn ook van een andere partij, we kijken er anders tegenaan. En stel dat het zo is, maar ik denk ook dat ik gelijk heb dat als wij de volledige subsidie uit bijvoorbeeld, de volwassen educatie bij de kom trekken, dat die voorziening hier gewoon verdwijnt. En dat willen mensen ook niet. Dan kunnen ze nog steeds wel het zelf gaan inkopen, moeten ze meer betalen. Maar dat gaat ze niet meer in Nieuwegein lukken. Dat gaat hier verdwijnen. Dan mogen we hopen dat in IJsselstein, Vianen of Houten, dat het college daar anders mee omgaat, dat ze daar nog terecht kunnen. Want er zijn bepaalde dingen die zo belangrijk zijn dat we dat met subsidie in stand moeten houden, vind ik.
Meneer Verstraat wil ook even reageren.
Ja, de voorziening moet je in stand houden. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar de vraag is, van moet het kom zijn? Het is natuurlijk vreemd dat je privéles kan krijgen. Gewoon bij een ZZP'er, die wat vervolgens voordeliger is dan bij de kom, die vervolgens nog eens een keer subsidie heeft gehad. Dat kan er bij mij niet in, dat een pianoles bij iemand die bij je langskomt goedkoper is dan bij de kom, terwijl de kom gesubsidieerd is. Dat kunt u niet uitleggen.
Meneer Stekelburg.
Dat kan ik wel vrij makkelijk uitleggen. Kijk, je gaat... Het is misschien een vergelijking van dingen die je niet moet vergelijken, maar zo is het natuurlijk met allerlei dingen. Ik vind bijvoorbeeld ook een bibliotheek een belangrijke voorziening. Ik kan ook een boek van mijn buurman lenen, maar ik vind het belangrijk dat wij één plek hebben in de stad waar je voor zoiets belangrijks terecht kan. Daar delen wij duidelijk niet dezelfde mening over en dat vind ik erg jammer. Dat snap ik niet.
Nee, maar we hebben het niet over een boek lenen bij de buurman. We hebben het gewoon over we hebben gewoon een bedrijf. En beide betalen gewoon belastingen en al dat soort zaken. En een kleine ondernemer kan het dus verdedigen dan de kom, inclusief de subsidie die de kom al heeft.
Ja, maar ik vind bepaalde voorzieningen van de gemeente moet je niet vergelijken met een bedrijf. De brandweer is ook geen bedrijf. Ja, intern is het een bedrijf, maar ik koop geen brandweerzorg in. Dat wou ik voorlopig ook graag zo houden. Ik vind het heel erg belangrijk dat wij, en daar nemen wij met z'n allen hier beslissingen over, zeker in deze begroting, dat bepaalde voorzieningen te vinden zijn in onze stad. En natuurlijk, als je handig bent en je hebt de financiële middelen, dan kun je op een andere plek terecht. Maar ik vind dit nou juist, zeker kunst, educatie, muziekonderwijs, vind ik een van de dingen die gewoon in iedere zichzelf respecterende stad moet aantreffen. En die ook tamelijk laagdrempelig is en voor grote groepen mensen toegankelijk is. In uw systematiek, waarbij mensen dat kunnen inkopen bij een ZZP'er of waar dan ook, of in een andere gemeente dus. Ja, dat is niet het Nieuwegein wat ik voor ogen heb.
Meneer Kolff, gaat u verder. En dat was de interruptie van meneer Stekelburg.
Meneer Stekelburg heeft over dat is niet het Nieuwegein wat ik voor ogen heb. Het Nieuwegein wat ik niet voor ogen heb is dat ZZP'ers werkloos thuis zitten. Omdat wij dergelijke volwassen educatie subsidiëren bij een instelling als de kom. Als het blijkt dat zo'n ZZP'er dat beter en goedkoper kan, dan moet hij dat vooral doen. Want dan heeft hij een baan. Bovendien, als je het hebt over vergelijking met omliggende gemeenten die u maakt. Ik weet dat in IJsselstein de besparingsopgave een stuk hoger is dan hier. Dat daar ook het aantal ambtenaren wat de organisatie zal moeten verlaten een stuk hoger is dan hier. Maar in IJsselstein hebben ze de lijn getrokken. Alles wat hobby is of wat als hobby klinkt, dat schrappen we. Nou, dat is niet iets wat wij hier hebben gedaan. We hebben hier echt zorgvuldig gekeken naar wat vinden we passen bij de visie die we hebben ontwikkeld op de rol van de gemeentelijke overheid en de rol van de inwoners. En langs die lat hebben we het gedaan, maar we hebben niet rukzichtloos gezegd, alles wat hobby is, dat schrappen. Want dan zouden we ook geen sportinstellingen meer overhouden.
Nee, maar voorzitter, dan zou wat de wethouder schetst, zou het eigenlijk alleen maar nog erger maken. Dat betekent in de situatie die ik voor ogen heb, die ik voorzie bij volwassen educatie, dat mensen dat ook niet in een omliggende gemeente daarvoor terecht kunnen. En dus terug moeten vallen op particulieren, wat altijd duurder is. En ik vind dat de vergelijking die u maakt van, ja, omdat wij een voorziening in de lucht houden, komen bepaalde ZZP'ers niet aan het werk. Nou, dat vind ik geen redenering voor een VVD'er die gelooft in de kracht van vraag en aanbod. Dat moet ze dan zichzelf maar vinden. Dat snap ik niet.
Meneer de Jongers, de eerste.
Ja, ik had een zijdelingse opmerking naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder. Ik werd getriggerd door een opmerking in de beantwoording op de strategische heroriëntatie op een vraag van de PvdA, die als vraag 3 staat genoteerd. Er staat in het extern onderzoek blijkt dat de gemeentelijke bijdrage per cursist hoog is in vergelijking met andere kunstencentra. In het nieuwe theater zou de bijdrage van de gemeente uitkomen een percentage van 53% boven het kentgetal. Dan dacht ik van, god, dat is het eerste wat ik dacht, wat zou het kentgetal zijn? Als dat 20% is, dan is het dus 73, maar als het maar 2 is. Dit riekt naar een technische vraag, maar ik bedoel, hoe ver wijken wij af van anderen? Is dit buiten proportie dat we afwijken, of zeg je van, zit in de bandbreedte?
Meneer Van Straten? U laat me zitten.
Nou, het riekt niet naar een technische vraag, het is er één, denk ik.
Ja.
Maar het enige wat ik daar wel over kan zeggen is dat uit die cijfers kunnen worden opgemaakt dat we dus bovenmatig veel subsidie daarin stoppen.
Ja, maar zitten we echt heel erg uit de pas?
En voor de rest zou ik u echt adviseren daar een mail technische of een vraag. Brief over te sturen.
Oké, okay. Helder.
Gaat u even verder met de politieke vragen?
Dan heb ik nog een vraag gehad over van de SP over gebiedsgerichte ontwikkeling. En zouden we niet wat moeten temporiseren in het ontwikkelen van gebieden? Ja, dat maak ik eigenlijk een beetje uit uw vraag. Maar dat is ook iets wat u in de strategische heroriëntatie terugvindt onder 1.8. 1.8 is een maatregel die we treffen om te zeggen, nou, we gaan echt goed kijken welke grondexploitaties gaan we nou wel en niet vroegtijdig in beheer nemen of temporiseren en waar gaan onze ambtenaren wel en niet op dit moment tijd aan besteden aan iets wat nog eigenlijk in een planvorming zit. Daar waar grondexploitatie zal lopen, zou ik zeggen, zorg dat je die zo goed, zo snel en zo degelijk mogelijk afmaakt om de risico's beperkt te houden en ook om de ontwikkelingen die daar in gang gezet zijn voor de stad zo snel mogelijk te laten geschieden. Maar nieuwe grondexploitaties...
Meneer de Jonge, lampje uit.
Nieuwe grondexploitaties, moet je echt goed kijken. Gaan we op dit moment die ruimtelijke ontwikkeling inzetten of gaan we dat uitstellen?
Dan kan u meneer Stekenburg.
Dat lijkt me sowieso heel slim. Ik ben blij met uw antwoorden wat dat betreft. Maar dan vraag ik me even af of u kunt reageren wat ik zei. Want u legt ook een buffer aan, hè, bijvoorbeeld om klappen op te vangen bij de nieuwe manier waarop we met integratie omgaan. Herintegratie, reïntegratie, hoe heet het allemaal? Ik ga ervan uit dat de economie op een dag gaat aantrekken. En ik denk niet dat dat over 10 jaar is, ook niet over 5 jaar. Maar dat we waarschijnlijk over 2 of 3 jaar al weer in een hele andere financiële situatie zitten. En dan kom ik terug wat ik net zei over het niet verloren laten gaan van bepaalde voorzieningen. Zouden we die buffer niet kunnen uitbreiden en zeggen, we houden, en daar kunnen we best een maximum aan stellen. Voor het in de lucht houden van bepaalde voorzieningen zeggen we, dat garanderen we nog 2 jaar. En daarna, dan als we dat echt niet meer kunnen houden, dan moeten we dat helaas maar laten gaan. Waarom nu met 1 pennenstreep iets wegstrepen wat we straks gewoon niet meer kunnen laten opbloeien?
Weghouden.
Omdat we ook op dit moment keuzes moeten maken om onze toekomstige financiën op orde te houden. Dat is eigenlijk wat we met strategische heroriëntatie voorstellen. Wat een college of een raad over 4 of over 8 jaar beslist, dat is toekomstmuziek. Op dit moment willen we het meerjarenperspectief sluitend houden. Vanaf 2015 zal dat betekenen dat we een bedrag van 4,24 miljoen moeten besparen. En dat is dus ook de opgave die we hebben. Daarin zitten een aantal risico's ingecalculeerd. Die risico's kunnen ook nog erger zijn. Het kan ook zijn dat, en dat hebben we ook niet uitgesloten gehoord vanuit het Rijk, dat het kabinet besluit om bijvoorbeeld als er een dubbel dip aankomt om een tweede bezuinigingsronde te doen. Nou, daar zullen we dan tegen die tijd ook op moeten anticiperen. En dat is eigenlijk meteen ook een antwoord op de vraag van de PvdA van eerste heroriëntatie. Wat het college betreft is dit de eerste heroriëntatie en ook de enige heroriëntatie deze periode. Maar helemaal uit te sluiten valt het niet dat er extra maatregelen nodig zijn als er nog extra tegenvallers op ons afkomen. in betere tijden meer uitgeven, ja, dat zal een keuze zijn van de Raad en het college tegen die tijd. Wat ons betreft hebben we gezegd, wij vinden ook dit een moment om als een kans en een uitdaging te zien, om als Raad en als college de rol die je hebt als gemeentelijke overheid en de rol die je hebt als inwoners en instellingen is goed tegen het licht te houden. En daarom hebben we ook niet rücksichtloos bezuinigd, maar een visie ontwikkeld langs welke meetlat we hebben de besparingen nu voorstellen.
Maar dan, voorzitter, is het duidelijk. En ik hoef niet te benadrukken wat ons verschil en visie daarin is. Maar dan is uw lijn gewoon de overheid kleiner maken. Daar waar wij die willen behouden. Mag ik het zo tegen elkaar afzetten? Want daar hebben we het dan toch over.
U heeft onze visie, denk ik, goed bestudeerd. En daar haalt u uit dat wij streven naar een wat kleinere en wat krachtigere overheid. Die zich wat meer bezighoudt met kerntaken. En een samenleving bestaande uit inwoners en instellingen die ook wat zelfredzamer zijn en in principe ook meer op eigen benen staan. Dat heeft u uit onze visie kunnen halen, denk ik.
Ja, ja, en dan is mijn conclusie ook dat wij anders denken over wat kerntaken zijn. Dat gaat niet alleen over werkgelegenheid, school en dat soort economische aspecten. Dat gaat ook over een leefbare stad waarin bepaalde voorzieningen blijvend voorhanden zijn.
Ja, voorzitter, kijk, of een stad leefbaar is, dat is denk ik een duiding. Die zullen wij allebei aan onze.
Aangenaam om in te wonen.
Voorzitter, een stad die aangenaam is om in te wonen of leefbaar, dat is een duiding die wij denk ik allebei aan onze eigen ideologie koppelen. Alleen op dit moment zit er inderdaad een college dat voor deze lijn kiest. En het zou kunnen zijn dat als er over 4 jaar verkiezingen zijn geweest en de SP 23 zetels haalt in de Raad van Nieuwegein, dat er een andere koers gevaren wordt, dat sluit ik niet uit.
Meneer Van Straten.
Ja, het wordt nu wel heel erg gedramatiseerd door de heer Stekelenburg, vind ik. Want we hebben het over 3,8 miljoen op een begrotingstotaal van bijna 167. Dus ja, het valt allemaal in relatieve zin reuze mee. De gemiddelde inwoner. De gemiddelde burger die 5% inlevert, levert meer in dan wat wij hier in Nieuwegein doen.
Dat is op zich een helder standpunt. Ik wil het niet dramatischer maken dan het is. En percentueel vergeleken met de rest van de begroting valt het mee. Maar dat heb ik ook al aan het begin van de avond al gezegd. Het hakt nu juist zo hard in op alle groene en sociale onderwerpen. En ik denk, los van welke politieke kleuren je hebt, daar gaan we over een aantal jaren spijt van krijgen. En we gaan het niet meer zo makkelijk terugdraaien.
Die boodschap is inmiddels denk ik wel helder overkomen, meneer Stekelenburg.
Voorzitter, ik heb de heer Stekelenburg ook horen zeggen, je moet niet snijden in bijvoorbeeld de kom. Niet alleen maar snijden. En dat is nou eigenlijk, als je onze visie goed leest, ook niet eruit haalt. Wat je eruit haalt is dat de kom, met een prachtig nieuw gebouw in de binnenstad, waar de gemeente veel in geïnvesteerd heeft, ook wat meer ondernemerschap aan de dag moet leggen. En dan gaat het niet om uitgaven snijden, maar het gaat om inkomsten vergroten. En dat is wat een organisatie als de KOM, en dat geldt ook in meer of mindere mate voor de bibliotheek, de komende jaren zullen moeten gaan doen. Inkomstenvergroting is wat anders dan uitgaven verkleinen. Dan heb ik nog als belangrijk onderdeel, wat door een aantal van u genoemd is, reïntegratie, wetwerk en bijstand. Ik heb daar in de eerdere sessie boven net ook het een en ander over gezegd. We gaan in december een speciale raadsinformatieavond organiseren over deze twee belangrijke wetswijzigingen, 2012 en 2013. We zijn ons daar al met een nieuwe werkwijze op aan het voorbereiden. En een nieuwe werkwijze en nieuwe instrumentaria, waarmee we met veel minder middelen hetzelfde of meer kunnen bereiken. En ook de indicatoren die in de begroting zijn opgenomen, daar is die nieuwe werkwijze nog niet in verwerkt. Dus dat betekent dat de indicatoren of de cijfers die uit de begroting blijken, dat eigenlijk alleen maar bij voortgezet beleid zou zijn. Met minder middelen zou zijn, zonder dat we die externe reïntegratietrajecten kunnen inzetten. We gaan natuurlijk dat niet op zijn beloop laten. We gaan daar nieuw beleid voor ontwikkelen. We gaan daar op een nieuwe manier mee om straks. En in onze optiek moet dat leiden tot een even zo grote of misschien wel hogere uitstroom uit de WWB met minder geld. En dat minder geld, dat is een doorvertaling van het reisbeleid. Reïntegratie wordt flink gekort.
Voorzitter, korte informatieve vraag dan over het proces. Er komt in december een informatiesessie. Maar dan gaan we opnieuw keuzes maken. Krijgt de raad een besluit voorgelegd? Wanneer krijgen we duidelijkheid over hoe het beleid concreet uit gaat zien en wat dat financieel betekent? Nou,
voorzitter, daar heb ik volgens mij zojuist in beantwoording van de heer Wijntjes een vraag ook het een en ander over gezegd. We komen met een informatieavond over wat betekent nou die wet werken naar vermogen en wat betekent nou die nieuwe WWB voor Nieuwegein. En later in de maand, bij de besluitvormende raadsvergadering, zullen we met de eerste begrotingswijziging komen. Ten aanzien van het, laat ik maar zeggen, inzet van het crisispotje op dit onderwerp. Maar ook wat onze verwachtingen zijn ten aanzien van de nieuwe uitstroom uit de WWB.
Maar dat betekent dus, voorzitter, dat die informatieavond is bedoeld om ons te informeren. We mogen misschien zelf ook nog iets zeggen. Maar we krijgen dan diezelfde maand al de beleidswijzigingen voor onze kiezen. En dat gaan we niet samen invullen.
Vorige week, voorzitter, heeft de Tweede Kamer besloten over de nieuwe wet werk en bijstand. En alle gemeenten in Nederland, het zijn er 418 en daar zijn wij er maar eentje van, hebben de plicht om te zorgen dat per 1 januari 2012... de wet werk en bijstand op de nieuwe manier wordt vormgegeven. Daar zal dus ook een verordening bij horen. Nou, daar wordt nu met man en macht aan gewerkt. Of we dat in december halen, we proberen het. Ook de wet werken naar vermogen is iets wat er nu aan zit te komen, waar we absoluut op moeten anticiperen, wat ook gebeurt. En ook daarvan vinden we dat we de raad in een zo vroeg mogelijk stadium mee moeten nemen in dat proces. Want het zijn nogal ingrijpende wijzigingen. Betekent veel voor de organisatie, betekent veel voor mensen die gebruik maken van die voorzieningen. En nou, daar moeten we gewoon met elkaar goed over praten. En besluitvorming moet plaatsvinden op het moment dat dat echt moet.
Ja, maar dat is op zich helemaal helder. Dat snap ik ook, heb ik alle begrip voor. Maar dan kom ik terug op mijn eerdere vraag, gewoon uit mijn betoog van als toch die wetswijzigingen per 1 januari aanstaande toch al in een verregaande staat van voorbereiding zijn, dan kunnen we toch nu ook wel iets roepen al over de positie van de bouwbedrijven. Nu, over een half jaar, over 2 jaar. Kunt u daar iets over?
Nee, ik probeer naar dat onderwerp toe te komen, want daar had u inderdaad nog een vraag over gesteld. Pagina 120 zegt iets van de programmabegroting, zegt iets over de instanties die wij zeg maar op afstand hebben geplaatst. Hè, en ten aanzien van de bouwbedrijven is dat pagina 120... onze sociale werkvoorziening. Dat heeft niet zo gek veel direct te maken met de wet werk en bijstand, maar meer met de wet werken naar vermogen. Dat wordt dus ook meegenomen in het plan van aanpak, wat u in december tijdens die raadsinformatieavond gepresenteerd krijgt. Dan krijgt u ook te zien hoe wij denken om te gaan met beschut werken, met mensen die nu geïndiceerd zijn voor de sociale werkvoorziening en straks misschien niet meer. Het zijn allemaal zaken die daar aan de orde komen. U heeft het over de wat zwakke financiële positie van bouwbedrijven. Ik denk dat bouwbedrijven een van de weinige sociale voorzieningen is met een dusdanige goede reserve, gezonde reserve, dat wij ondanks eerdere maatregelen die al vanuit het Rijk zijn genomen, we in 2015, even uitgaande van ongewijzigd beleid, een sluitende begroting zouden hebben. Dat zijn maar weinig sociale werkvoorzieningen die dat kunnen zeggen. We weten natuurlijk dat die wet werken naar vermogen eraan komt. Dat heeft ook gevolgen voor bouwbedrijven. En die gevolgen zullen we meenemen in het plan van aanpak van december.
Meneer Van Straten.
Ja, achteraf gelijk krijgen is nooit leuk. Maar dit is juist het punt geweest waarop de VVD ook hier in de raad heeft gezegd met het bestuursakkoord. Van jongens, we kunnen beter met elkaar aan tafel blijven. Dan hebben we het duidelijk. Dan dat we het zo meteen overlaten totdat het in het kabinet wordt besloten en vervolgens in de regering. En vervolgens moeten wij 5 voor 12 gaan acteren. Op dit moment moeten we 5 voor 12 acteren, omdat de WG, het bestuursakkoord, mede door uw partij op dat moment niet goed heeft bevonden. Op dat moment hadden we gewoon met z'n allen aan tafel kunnen blijven zitten en hadden we het vroegtijdig geweten. En nu hebben we maar 2-3 maanden om hem daadwerkelijk in te vullen. En dat is zonder tijd, we hebben gewoon 3 maanden weggegooid.
Nou, het enige jammer is dat ik er geen vragen gehoord heb. En meneer De Jong had ook een vraag willen stellen, dus die is nu aan de beurt. En mag u daarna reageren?
Mag ik even reageren?
Ja, even meneer De Jong is een vraag, die had hem ook al.
Ik snap de redenering.
Korte vraag even naar de wethouder. Ik had nog een aantal vragen gesteld, ik weet niet of die daar straks op terugkomt. Het ging over het verschil tussen 9,2 en 8,5 miljoen, voor die 7 tonnes. Dus ik wil niet ongeduldig
voorzitter, overkomen. Ik ben ook nog niet klaar, maar er wordt steeds geïnterpreteerd.
En ook die andere vraag.
Die vragen komen nog aan bod, voor zover ze niet technisch zijn. Nou wil meneer Steekburg nog even kort reageren op de niet gestelde vraag van meneer Van Straten. En daarna gaat de heer Kolf verder met het beantwoorden van de vraag. En dan moeten we ons een beetje gaan inhouden met de interruptie, want hij heeft nog een kwartier.
Heel goed. Ja, heel kort, voorzitter. Het is me overduidelijk hoe meneer Verstraeten hetgene wat gebeurd is interpreteert. En waarschijnlijk ook, ik weet niet of dat alleen uw mening is, als het uw mening is, en of het voor de hele VVD geldt in die hele zaak rondom het bestuursakkoord. Ja, we moeten nu handelen om 11:55. Nou, dat vind ik niet zo'n ramp. Want misschien is dan, als het 12:00 is en we hebben alles op tijd af, is wat u betreft de zaak afgedaan. Voor ons begint die dan pas net. Dus denk vooral niet dat de zaak dan voorbij is. Dit blijft een onderwerp van gesprek. U gaat met uw beleid een enorme ramp veroorzaken. We zullen u stevig aan de tand blijven voeden om de oorzaak of de gevolgen daarvan op te lossen. Dus die zaak is nog maar net begonnen. Onthoud dat.
Meneer Kolf, gaat u verder.
Ik heb eigenlijk nog één vraag gehoord van de VVD. Vraag over het risico wat we lopen, over onze positie die verslechtert. Het feit dat we van een beleggende gemeente, een lenende gemeente aan het worden zijn of zijn geworden. Nou, dat ziet allemaal op ontwikkelingen die het gevolg zijn van raadsbesluiten die eerder zijn genomen. U kent ze. De binnenstad bijvoorbeeld is daar een grote van. Dat zijn risico's die we met elkaar zijn aangegaan en waarvan dit college nu zegt, daar moeten we zo goed mogelijk mee omgaan in deze tijd. Natuurlijk is het zo dat daar waar je veel geld leent, dat daar een renterisico in zit op het moment dat je dat er een economische crisis is. Nou, dus dat is ook een inschatting die we hebben gemaakt in de strategische heroriëntatie om tot de risicoanalyse te komen. Wat gebeurt er met die rente? En kunnen we dat risico al verkleinen door bijvoorbeeld, als we nu weten dat we over 2 of 3 jaar een bepaalde hoeveelheid geld nodig hebben, dat geld nu al te lenen tegen een lagere rente, waardoor we uiteindelijk minder geld kwijt zijn. Dat heet het treasurybeleid. Daar wordt ook 2, 3 keer per jaar wordt daar verslag van opgemaakt in de gemeente. En daar wordt ook nauwkeurig naar gekeken. Dus dat zijn risico's die in te schatten zijn en die we ook ingeschat hebben in de begroting. Dan een aantal vragen van de VSP. De septembercirculaire werd nagevraagd. Die heeft u als het goed is allemaal gezien. En dat heeft met name gevolgen voor de uitkering uit het gemeentefonds. Daar zit een negatief bedrag in. Dat zijn gevolgen die in de najaarsnota zullen tentoon worden gespreid. En voor de gevolgen daarvan, daar hebben we ook rekening mee gehouden in de heroriëntatie, dan wel in de begroting. Dat zijn gevolgen die we ook in de najaarsnota naar verwachting, maar daar zult u later meer van horen, die we in de najaarsnota goed deels kunnen opvangen. Pagina 8 hoorde ik een vraag over een klein en flexibel ambtenarenapparaat. Nou, zoals u weet hebben we de strategische heroriëntatie als tweede stap. De eerste stap is geweest een efficiëntieoperatie in de organisatie. Die heeft plaatsgevonden. We hebben 2,3 miljoen euro uit de organisatie gehaald. Daar waar deze gemeente al niet bovengemiddeld gegroeid is in ambtenaren de afgelopen jaren. We hebben, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een gemeente IJsselstein, hebben we een 2 keer zo kleine populatie op de afdeling sociale zaken, werk en inkomen. Daar zit echt in IJsselstein een enorm overschot. Dus we hadden al een relatief passend ambtenarenapparaat. We hebben daar nog stringenter naar gekeken. En we denken dat we nu geëquipeerd zijn om de taken die wij belangrijk vinden uit te kunnen voeren. Heb ik nog vragen van de PvdA gehoord. Ik heb een deel al beantwoord. Een van de vragen ging over de belastingen 2014-2015. Op pagina 77 in de begroting staat een staatje opgenomen over de algemene dekkingsmiddelen. Daar staat een kopje belastingen, maar dat ziet dan ook meteen op alle belastingen. Hè? Dus ook de parkeerbelastingen, de overige belastingen die we heffen en niet alleen op de OZB. Maar wat we hebben gezegd is, in 2012 en in 2013 gaan we in ieder geval de OZB niet verhogen, ook niet indexeren. Voor 2014 en 2015 hebben we daar geen afspraak over gemaakt. Maar is in elk geval indexatie niet uitgesloten. En u heeft nog een vraag gesteld over goed werkgeverschap en het in dienst hebben van arbeidsgehandicapten. We hebben hier een aantal arbeidsgehandicapten in dienst. En daarnaast voeren we een aantal taken uit waar we ook arbeidsgehandicapten voor inzetten. Bijvoorbeeld groen onderhoud in de gemeente en straks ook de schoonmaak van het nieuwe stadshuis. Dus het is wel degelijk onderdeel van ons beleid ten aanzien van goed werkgeverschap. Dan heb ik nog 1 vraag of 2 vragen van u gehoord voorzitter van de PvdA gehoord over de heroriëntatie, die nog niet beantwoord zijn. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties. Nou, dat is, u zegt van ja, dat is een mooi voornemen, maar waar blijkt dat nou uit? Nou, in de begroting op pagina 41 staat het een en ander opgenomen over de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. En u heeft een vraag gesteld over de beperking van tijdelijke verkeersmaatregelen. Of het eigenlijk voor het in rekening brengen van tijdelijke verkeersmaatregelen. Dat is een van de besparingsvoorstellen. Dat moet per jaar uit mijn hoofd €10.000 opleveren. Dus dat is een relatief bescheiden bedrag. Die tijdelijke verkeersmaatregelen die zien niet op evenementen waar een hek moet worden neergezet. Die tijdelijke verkeersmaatregelen die zien echt op... Er moet een supermarkt verbouwen en er moet een stoeprandje worden verlaagd. Dan zien we dat als een tijdelijke verkeersmaatregel die we in rekening gaan brengen bij de, tussen aanhalingstekens, veroorzaker van de verkeersmaatregel. Even kijken. Ik denk dat ik... ik heb nog een aantal vragen van Leefbaar openstaan. Die 7 ton verschil, pagina 101, 102... ik heb de technische vragen die gesteld zijn goed doorgelezen en die vraag die is daarin naar voren gekomen. Als ik het goed heb, is dat een vraag van Trots. Die vragen zullen dus worden beantwoord.
Krijgt u in de loop van volgende week?
Zo snel mogelijk krijgt u die toegestuurd. Ik zie de heer Harkema aan de tribune al lachen. Dat geldt voor alle vragen die nog openstaan.
Van 7 oktober.
En ik heb u goed gehoord... de vraag over het personeelsbeleid, personeelcommunicatie binnenstad. Kun je niet flexibel personeel inhuren daar waar het gaat om tijdelijke projecten? Nou, dat gebeurt ook al heel veel. Het is overigens ook zo dat wij soms voor niet tijdelijke projecten flexibel personeel in willen huren. Er ligt altijd een goede reden aan ten grondslag. Maar waarom kun je, en ik denk dat ik heel even de vraag of de antwoord graag wil afmaken, voorzitter, als dat mag. Ja. Waarom kun je niet altijd van iemand af, of waarom duurt het soms 5 jaar om van iemand af te komen? Dat is niet beleid van de gemeente. Dat is niet beleid waar ik of waar dit college nou direct voorstander van is. Maar dat is gewoon een nationaal ambtenarenrecht. Waar wij ook mee te kampen hebben. En dat maakt eerlijk gezegd een organisatie een stuk minder flexibel. En daarom moet je inderdaad goed afvragen. Als je tijdelijke projecten doet, gaan we je mensen vast voor in dienst nemen? Of gaan we tijdelijk personeel inhuren? En doen we dat dan via een arbeidsbemiddelingsbureau of tijdelijk contract of wat dan ook?
Meneer de Jong, uw vraag.
Ja, ben ik niet helemaal in geslaagd om mijn... pleidooi over de bühne te krijgen. Ik had een nuancering. Ik begrijp dat het in het ambtenarenrecht is. Ja, een soort verworven rechten, et cetera, dat kennen we allemaal. Het is natuurlijk opvallend dat diezelfde ambtelijke organisatie of het Rijk continu roept dat dingen geflexibiliseerd moeten worden. Maar dat betekent altijd dat het over anderen gaat en niet over hunzelf. Dat is misschien even een aardige kanttekening. Maar waar ik het over had is... We hebben natuurlijk een mainstream hoeveelheid ambtenaren voor alle mogelijke zaken die gewoon altijd moeten gebeuren. En daar kan eens aan de randen wat veranderen, et cetera. Maar je hebt een bepaalde massa nodig om alle taken uit te voeren. Maar we hebben een hele hoop activiteiten die allemaal een tijdelijk karakter hebben. En u heeft het over een uitzendbureau of een jaarcontract, et cetera. Ik had het over een structureel andere benadering die juist wordt gebruikt en gestimuleerd werd door de overheid en de centrale overheid dat ook doet. Dat is mensen aantrekken via een payrollorganisatie. Die kunnen meerdere jaren dienst zijn. Dan zit je niet aan dat je 1 keer een jaar contract moet aanbieden en hooguit 2 keer. En daarna moet je vast op dienst nemen. Nee, maar je hebt niet te maken met het ambtenarenrecht van ontslag, et cetera. Je kan ze dus als een project 3 of 4 jaar duurt, kun je daaraan koppelen. En daarna heb je niet het probleem met 5 en dat soort zaken wat in de vraag van staat. Want dat is inflexibiliteit en top.
Voorzitter, daar zitten wel wat haken en ogen aan. Want ook mensen die via een payrollorganisatie worden verloond, krijgen op een gegeven moment dezelfde rechten als andere mensen die vergelijkbaar werk doen in die organisatie. Dat is 1 kant van het verhaal. Daar heb ik toevallig wat ervaring mee vanuit een payrollorganisatie. Tweede kant van het verhaal is, vanuit het Rijk en vanuit het kabinet wordt op dit moment worden er voorstellen voorbereid die ambtenaren uiteindelijk dezelfde rechten geven. En niet meer dan dat, dan mensen die in de publieke of in de private sector werkzaam zijn. En dat zou een beweging kunnen inhouden. Dat geldt misschien
dat
niet.
Dat zou echt geweldig zijn.
Dat geldt misschien niet voor alle ambtenaren die op dit moment bepaalde rechten hebben. Maar het is in elk geval een stap in de, in mijn optiek, juiste richting. Om ook als organisatie van zo'n gemeentelijke organisatie wat flexibeler met je personeel te kunnen omgaan.
Ik vind het heel mooi ook te in horen. Deze tijd. Ik zeg alleen, wat ik suggereerde is gewoon dat u daarop kunt anticiperen. Door, laten we zeggen, een stuk van de flexibiliteit die er op dit moment bestaat, die ook in de beantwoording van de vragen over de strategische heroriëntatie naar voren kwam. Dat je zegt, we hebben nog wel de nodige projecten ook in 2012 in de pen. Om daar juist die flexibiliteit te brengen door dat via een payroll organisatie.
Ja, daar wordt, voorzitter, al, daar wordt al enorm naar gestreefd.
Ik constateer, meneer de Jonge, dat nu weer standpunten wordt en geen vragen. Dus laten we bij de spelregels blijven. Meneer Verstraat had nog wel een vraag.
Ja, ik had toch wel een vraag aan meneer de Jong. Wij zien eerder het probleem dat je zometeen een ambtenaren tekort gaat krijgen. En hoe ziet u dat? En vooral dat het wij als gemeentelijk apparaat wel aantrekkelijk op een of andere manier moeten worden voor jonge mensen om daadwerkelijk hier een ambtenarencarrière te bogen. Dat zien wij eerder als een bedreiging voor de gemeente dan het payrollen. Dan wel, hoe kom ik van mijn ambtenaar af? Hoe kijkt u er tegenaan?
Nou, deel ik die angst helemaal niet bij u. Ik denk gewoon dat een overheid, net als bedrijfsleven, moet zorgen dat hij een aantrekkelijke werkgever is en zich moet onderscheiden van andere werkgevers. Zo trek je de beste mensen aan. De overheid zou daar geen andere positie moeten hebben dan het bedrijfsleven. Dat is één. Het tweede is gewoon dat de centrale overheid is al jaren bezig op alle mogelijke manieren de flexibilisering van de arbeidsmarkt te doen. Inzet en als het de basis van het werk vervalt en je zal al die mensen moeten overhouden, dan kun je als land en dus ook als overheid op een gegeven moment niet meer, heb je geen concurrentiekracht meer. Ook een overheid moet zeggen van wij doen het beter dan de buurman. En dus als je die in het bedrijfsleven deze regels toepast. En de overheid ook, dan is er ook geen concurrentievervals. Dus heb je ook het probleem die wat u schetst.
Oké, wethouder wil hier nog één ding over zeggen. Dan heeft de Vissers nog een interruptie. En dan heeft hij nog twee vragen te beantwoorden. En dan is 10:45. Dat lijkt me passen.
Nou, behalve na die interruptie of die reactie. Dat is eigenlijk een van de twee opmerkingen die ik nog wil maken. Dus het valt nog meer mee. Maar ten aanzien van het onderwerp wat u aansnijdt. Flexibele organisatie, goed werkgeverschap. Er zijn nog veel meer zaken die spelen. Het is niet alleen maar flexibel personeel op tijdelijke projecten. Maar het is ook zorgen dat wij bijvoorbeeld aantrekkelijk blijven als we straks arbeidsmarktkrapte ontstaat. Dat we ook goede jonge mensen kunnen aantrekken. Dus daar wordt ook over nagedacht. Hoe gaan we dat in deze organisatie doen? Misschien door een aantal traineeships in te stellen van jongeren die hoog opgeleid zijn. Die op verschillende niveaus in de organisatie een tijd mee kunnen lopen. Maar ook door pools samen te stellen. Van specialisten die in verschillende gemeenten werkzaam zijn, waaronder Nieuwegein. Maar waarvoor eigenlijk Nieuwegein te klein is om die specialist volledig en volwaardig in dienst te hebben. Dus dat heeft ook te maken met samenwerking in de regio. En wat we nu ook aan het doen zijn, is om met andere gemeenten, daar waar wij bijvoorbeeld een bepaalde specialist over hebben, om die in een soort pool te zetten, om die in andere gemeenten aan te bieden. Dus dat zijn allemaal zaken waar we nu op personeelsgebied mee bezig zijn.
Nu meneer Vissers.
Dank u wel, voorzitter. Ik was als eerste aan de beurt. Het hield ook in dat ik eigenlijk een vraagje vergeten was. Ik hoop dat ik het nog mag stellen. In de strategische heroriëntatie is dus een heel lijstje aangegeven met voorkeursmaatregelen. Maar er is ook nog een apart lijstje met keuzemaatregelen. Er staan voor 2012 twee posten op. Over van de keuring onafhankelijk arts, 30.000 en iets over de kostendekkende sponsoring dierenwijd. Het totaalbedrag van een 82.000 voor 2012. Hoe moet ik die 82.000 zien? We hebben een voorkeurslijstje wat opgenomen is in de totaal van bezuinigingen. En nu heb ik nog even twee postjes over die. Dus hoe moet ik die zien? Dank je.
Nou. Rond uw brand.
Dat zegt eigenlijk iets, en dan moet ik toch nog even een extra vraag beantwoorden. Dat zegt eigenlijk iets over de werkwijze die we hebben gehanteerd om tot de strategische heroriëntatie te komen. We hebben gemeend om niet zomaar alleen maar één lijstje neer te leggen bij de gemeenteraad van dit is het en slikken of stikken. Maar we vonden het juist belangrijk dat de gemeenteraad ook inzicht heeft in dat wij breder hebben gekeken dan het voorkeurslijstje van het college. En dat er dus ook nog andere opties zijn waarop bezuinigd kan worden. Daar hebben we ook, van die maatregelen hebben we ook de gevolgen in beeld gebracht in de formats. En dat zou dus, er zijn los hiervan natuurlijk nog veel meer dingen te bedenken waar je op zou kunnen bezuinigen. Maar daar hebben we dan de effecten niet zo helder van in beeld. Maar als de gemeenteraad beslist van nou, we gaan iets uit het voorkeurslijstje van het college niet doen en iets anders uit het keuze of uit het optielijstje wel, dan is dat een mogelijkheid die er voor de gemeenteraad ligt. Het is inwisselbaar, exact. Dus dat zijn keuzes die aan de gemeenteraad zijn, even afgezien van het feit dat de gemeenteraad natuurlijk sowieso vrijheid heeft om andere keuzes weer te maken. Maar dit zijn inzichtelijk gemaakte keuzes. Dan heb ik nog één vraag openstaan van de heer Wijntjes, voorzitter, over het klooster. Er is natuurlijk een beeldkwaliteitsplan voor het klooster vastgesteld. Dat is hier en daar zodanig stringent dat we echt soms moeten hangen en wurgen om bepaalde bedrijven het mogelijk te maken om zich op het klooster te vestigen. En dat is dan natuurlijk eigenlijk weer contrair aan, we willen zo snel mogelijk die kavels uitgeven. Maar we hechten er wel aan dat het klooster een mooi, in het groen gelegen, een duurzaam en goed uitziend bedrijvenpark wordt. Waar we niet aan ontkomen is dat tijdens de aanleg van het klooster het er af en toe rommelig uitziet. Of dat bomen die er op het klooster bedacht zijn er nog niet staan terwijl al wel een distributiecentrum wordt gebouwd. We proberen daar natuurlijk wel zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar dat moet wel binnen de realiteitsgrenzen blijven en ook binnen het kostenplaatje die in de grondexploitatie van het klooster zijn meegenomen. En dat geldt, u noemde als voorbeeld V&D en Van Wijk. Nou, ik denk dat het goed zou zijn als we ook de firma Van Wijk in staat zouden stellen om hun bedrijf zodanig vorm te geven dat die verrommelende aanblik ook zo snel mogelijk verdwijnt. Dus dat is ook iets waar op dit moment aan gewerkt wordt vanuit het college en vanuit de organisatie. Laat ik het zo zeggen, het blijft een spannend speelveld tussen het beeldkwaliteitsplan zoals dat vastgesteld is en het uitgeven van de kavels. En om daar dan nu nog weer extra stringente voorwaarden aan te stellen ten aanzien van die beeldkwaliteit, daar voel ik eerlijk gezegd niet zoveel voor.
Nee, dat is niet, ook niet aan de orde. Maar ik wil gewoon met u discussiëren en ik hoop dat u daar de gelegenheid voor biedt om eens gewoon over de kwaliteiten van het bedrijf en in relatie tot de overkant, om daar in de loop van volgend jaar eens even over te praten. Dan is het ook wat meer helder over een mogelijke haven en dat soort zaken meer. Dan is ook het moment daar. Maar ik vind dat we dat inderdaad eens even moeten bespreken. En ik heb u al gemaild, het kan op een hele simpele manier, kunnen we daar voorzieningen maken waarbij in ieder geval dat toch veel beter is dan nu het geval is. Dat is echt zo. Dus die toezegging wil ik hebben.
Ja, maar ik wil wel begrip vragen voor het feit dat daar nu gebouwd wordt. En waar gebouwd wordt, en dat zal ook gelden bij sommige ontwikkelingen in die binnenstedelijk zijn, zal ik maar zeggen. Waar gebouwd wordt, is het af en toe wat rommelig. Proberen dat tot een minimum te beperken, maar dat moet wel realistisch blijven.
Ik wil gewoon het perspectief hebben. Ja. Op een kwalitatieve goede afronding van die Noordrand.
Ja.
Dat perspectief, dat moet, en daar moeten we het even over hebben.
Ja, dat begrijp ik. Maar ik wil u daarbij ook. Ik vind het goed om daarover te hebben. En sterker nog, dat is misschien niet eens aan mij om daar iets van te vinden. Maar nogmaals, het moet wel realistisch blijven.
Nee, maar je doet het zo ingewikkeld. Laten we het gewoon nog eens even hebben over de kwaliteit van de vormgeving van het klooster. Wat mij betreft mag er ook wel enige flexibiliteit in het beeldkwaliteitsplan komen, als hij er zoveel moeite mee heeft, is het juist weer
uitstekend. Ik zeg dat af en toe, voorzitter, ja, dat het af en toe niet
mag. Ik wil die Noordrand vind ik, trouwens, dat geldt voor de hele omgeving van dat gebied, vind ik echt relevant, ook voor de ontwikkeling van de Laagraven zelf.
Nou, voorzitter, ik ben het daarmee eens. Ik denk dat het niet zo moet zijn dat als het klooster straks af is, dat je vanuit Houten daar tegen een heel lelijk gebied aan zit te kijken. Daar ben ik het natuurlijk mee eens. De termijn waarop dat gebeurt en de manier waarop dat gebeurt, daar zouden we met elkaar over moeten spreken.
Maar zullen we volgend jaar een afspraak maken?
Maar soms, laat ik het zo zeggen, het is nu nog niet duidelijk of er in die Noordrand al dan niet een haven wordt gesitueerd. Nee, dat maakt nogal uit.
Maar als we nou afspreken dat we, als we daar helderheid over hebben, dat we dan over het ontwerp van die Noordrand nog eens een sessie gaan houden.
Nou, dan zou ik het wat breder willen trekken als u dat goed vindt ten aanzien van het hele aangezicht van het klooster.
Laten we dat doen, maar dan volgend jaar naar het debat over die haven.
Uitstekend.
Nou, volgens mij bent u het eens geworden. Wethouder, de ambtelijke ondersteuning die mij fantastisch bijstaat, heeft nog één vraag ontdekt die u nog niet beantwoord heeft. Die is van de heer De Jong. Die gaat over de vraag van het grondbedrijf, is de lijst compleet van objecten die zijn verworven met geleend geld? Die kunt u volgens mij heel snel met ja of nee beantwoorden.
Ja, u heeft nog een vraag gemist hoor, maar die wil ik daarna wel stellen.
Maar die heb ik niet.
In de post die ziet op geleend geld, daar zitten alle lopende grondexploitaties zitten daarin. Dat klopt. Maar er zijn natuurlijk grondexploitaties waar nog investeringen in moeten worden gedaan. En waar we misschien in 2016 of 2017 nog geld voor zullen moeten aantrekken. Maar die zitten wel in de ramingen.
Ik verwees even eigenlijk naar het staatje op pagina 125. Want dat is op basis van de verliesgevende per 1-1-2011... En er is ongetwijfeld in de prognose voor 2012 is er staatje bijgesteld. Dus vandaar dat ik vroeg, zijn er nog meer dan die daarin staan?
Nee, nu, ik heb u ten tijde van de verschijnen van de nota grondbeleid, die hier een aantal maanden geleden aan de orde is geweest, in een, laat ik het zomaar zeggen, geheime sessie, het gele document, heeft u in de eerste twee pagina's van dat stuk heeft u heel helder kunnen lezen hoe grondexploitaties zijn opgebouwd. De voorzieningen die hier op pagina 125 staan genoemd, dat zijn wettelijke voorzieningen die we moeten treffen omdat die grondexploitatie bepaald risico loopt. Dat is wat anders dan de investeringen die je in die grondexploitatie moet doen om die grondexploitatie tot ontwikkeling te brengen. Die investeringen die vragen op een gegeven moment al dan niet krediet. En dat krediet dat wordt meegenomen in ons treasury-beleid van hoeveel geld hebben we in een bepaald jaar nodig.
Dus mijn vraag had eigenlijk moeten zijn, zijn er behalve die dus wettelijk hier verplicht zijn, dat staatje, zijn er nog meer gronden aangekocht met geleend geld en vormt dat een bedreiging voor de financiële stabiliteit?
Nee, want dat zijn nog geen lopende grondexploitaties. Dit zijn de lopende grondexploitaties waar risico's in zitten.
En de rest zijn voorzienen, maar nog niet geëffectueerd.
Zo is het.
Meneer Bamberg, u had een vraag of een antwoord gemist.
Ja, ik heb het antwoord in ieder geval niet gehoord. Ik had over pagina 9 of naar aanleiding van pagina 9 in de begroting nog gevraagd waar de visie op wijkvoorzieningen blijft.
Ja, het wordt herkend hier, dus ik kan het niet meer tegenspreken.
Ja, u heeft gelijk. Het is een vraag waar ik nog geen krul doorheen had gezet. Daar moet ik u het antwoord op schuldig blijven. Ik denk dat dat iets is voor de wethouder wijkgericht werken. Ik zou daar misschien toch als wethouder een antwoord op moeten weten, maar dat antwoord moet ik even schuldig blijven.
Nou, dan constateer ik dat we 6 minuten na de geplande sluitingstijd toch, ondanks de interrupties en de onderlinge debatjes, alle punten doorgenomen zijn. Is iedereen tevreden over de gang van zaken? Ja, niemand ontevreden in ieder geval. Dat is mooi. Dan hebben we toch in 2 rondes hier in deze zaal in ieder geval een belangrijk deel van de begroting op politiek gebied kunnen doornemen. Ik denk dat het dan een goede les is voor de volgende debatten om een scheiding te maken tussen politieke vragen en technische vragen. Omdat je dan toch beter tot z'n recht komt en de situatie die we in het verleden gehad hebben. Dat je een hele avond bij elkaar zit en eigenlijk het gevoel hebt dat de helft is niet beantwoord. Wat minder aan de orde zullen hebben. Veel succes bij het opstellen van algemene beschouwingen met die voorbereiding voor 2 november en 9 november. En dan spreken we weer verder over deze begroting. Ik dank u voor uw aanwezigheid, uw aandacht, uw bijdragers en wens u al een goede thuisreis.